Welkom. Vind een plek. Kom binnen. Ja. Welkom hierop. Mooi dat u de deur dicht doet, want dat betekent dat we kunnen gaan beginnen. Heel hartelijk welkom, beste mensen, zusters, broeders. Toen wij 14 dagen geleden de laatste voorbereiding voor deze avond deden, en volgende week hebben we nog eentje in Noorderloos, toen werd een beetje bezorgd gevraagd van... Met hoeveel mensen staan we daar straks met z'n vijven vooraan? Nou, de zaal is vol. Want het stroomde, de aanmeldingen stroomden tot begin van deze avond binnen. En dat geeft wel aan dat we blijkbaar een onderwerp hebben waar we graag over willen praten. Praten over preken. Ik ga niet helemaal de historie van deze, dacht ik... Deze avonden bij langs, want daar komt u niet voor. U komt om over preken te praten. Dus ik ga met u de schriften lezen uit Romeinen 10. Een paar versen uit die brief van Paulus. Ik lees dat uit de vertaling die hier voor mij ligt. Dat is de Herziene Statenvertaling. Romeinen 10, ik lees vanaf vers 4 tot... Vers 15. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen, of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt hij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden. Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Ik lees nog even door. Maar zij zijn niet allen het evangelie ongehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover. Ik ga een gebed uitspreken om zegen over deze avond. Ik sta hier als voorzitter van Deputaten Eenheid. In de uitnodiging heeft u gezien dat deze avond belegd wordt door Deputaten Eenheid. Wees welkom. En door deputaat de Kerkelijke Eenheid. Ik heb samen met dominee Dinant Krol deze avond voorbereid. Maar morgen wordt dominee Krol geopereerd. En hij zei op een gegeven moment, ik weet niet of ik genoeg spankracht heb om dan de avond daarvoor bij zo'n avond te zijn. Toen heb ik tegen hem gezegd, van, maar ik wil je er niet eens bij hebben. Als dat zo is, dan ben je bij je vrouw. Dus maar we zullen voor hem bidden, ook voor de operatie die hij moet ondergaan. En we willen bidden om een goede, mooie avond. Laten wij samen bidden. Heere trouwe God, wij danken u dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Als mensen uit verschillende plaatsen in Nederland, heel verschillend, heel divers. Mensen uit verschillende kerken, ook in Nederland. Niet alleen verschillende kerkelijke gemeentes, maar ook van verschillende achtergronden. Vrijgemaakt, christelijk gereformeerd. Wij ontmoeten elkaar hier om te praten over preken. Tussen de beide kerken wordt verschillend gepreekt en wordt ook daarover gesproken. En wij bidden dat u deze avond aan ons wilt geven dat als we met elkaar spreken over dat preken, dat we dan mogen ervaren wat onze diepste drijfveer is en hoe we ook van elkaar over en weer zouden kunnen leren. Want wij geloven dat als we met dat ene woord aan de gang gaan, dat u daar dan uw werk mee doet. En wij bidden, help ons daarin om elkaar te verstaan, om te groeien in kennen en vertrouwen ook van elkaar. Wij danken u dat u ons veilig hier gebracht hebt, in zo'n grote groep. Wij bidden voor die broeders onder ons die een speciale taak hebben vanavond. Dat zij daarin ook door u gesterkt mogen worden. Dominee Kwant en dominee Niemeyer. En ook dominee Kater en dominee van Dusseldorp. Wilt u hen zegenen? Geef ons een mooie en een goede bespreking waarin we elkaar leren kennen. Wij bidden al deze dingen, ook als we vragen of u wilt zijn met dominee Krol, die morgen geopereerd moet worden. Hij had hier graag bij willen zijn, u weet dat. Wij vragen dat u hem rust wilt geven voor de operatie die hij morgen moet ondergaan. Zegen hem, zegen allen die om hem heen zijn. Zegen ook de artsen die operatie moeten verrichten. Geef hen wijsheid, geef hen helderheid van denken. En laat ook deze operatie gezegend mogen worden voor hem, opdat hij straks zijn werk weer verder kan doen. Deze dingen vragen wij u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het levende woord, het vlees geworden woord, dat ons roept om u te volgen, om hem te volgen en om ons leven aan u toe te vertrouwen. Hoor ons omwille van hem en in zijn naam. Amen. Praten over preken. Hoe doe je dat? We hebben gedacht, laten we eerst maar eens voor de spiegel gaan staan. En daar hebben we dominee Kwant en dominee Niemeyer voor gevraagd om dat te gaan doen. En dan niet ga eens samen voor de spiegel staan en beschrijf wat je van de ander ziet. Maar ga eens alleen voor de spiegel staan en kijk eens naar wat je dan ziet. En kijk met kritische ogen. Dat is het eerste deel van de avond. U heeft, als het goed is, ik zie een heleboel blaadjes op de tafels. De mensen die zich voor vanmorgen 9 uur aangemeld hadden, hebben allemaal dat verhaal toegemaild gekregen. En anders liggen er hier nogal wat, dus kunt u dat altijd nog meenemen. Het eerste deel van de avond gaan we zo doen dat we daarover in gesprek gaan nadat dominee Kwant en dominee Niemeyer elk de gelegenheid hebben gehad om kort nog een pakkend stukje te vertellen. Maar daar gaan we met u over in gesprek. Dan is er een pauze en in het tweede deel van de avond gaan dominee Kater en dominee van Dusseldorp met elkaar in gesprek over een tekst uit de Openbaring, Openbaring 5, vers 9 en 10. De lofzang op het lam. Waardig is het lam. Dat prachtig mooie stuk uit de Messiah. Maar dat is ook een stuk gewoon uit de Openbaring. De lofzang op hem die ons lief heeft gehad en die ons heeft gekocht. En zij gaan daar samen over in gesprek over. Nou, hoe zou je daar nou een preek over maken? Vanuit je eigen traditie, vanuit je eigen opvoeding, vanuit je eigen geloofsverstaan. En wat kun je daarin aan elkaar helpen? En uiteraard zullen we daar u ook weer bij betrekken. Goed. Is er een alfabetisch, zouden we zeggen, dominee Niemeyer? Die gaan we vragen om het al. Die had ook het eerste stuk klaar. Dus. Ja, die was. Ja. Goed. Maar alfabetisch ga ik u gewoon eerst het woord geven om kort nog even de inleiding te geven voor deze avond.
Goed, dank u, voorzitter. Toen deze vergadering, het idee van deze vergadering een beetje geboren werd, toen werd mij gevraagd om voor vanavond een paar korte en prikkelende opmerkingen te maken, om ons van weerskanten uit onze egelstelling te halen. Het leek me belangrijk voor de christelijke gereformeerden onder ons om eerst wat van onze vrijgemaakte achtergrond te schetsen en daarna aan te geven welke karikatuur van de toe-eigening van het heil ons volgens mij in de weg zou staan in onze contacten. Ik heb een heel snel opmerking en u doen toekomen. Ik loop die opmerkingen even heel kort langs. 1. Het gereformeerd zijn van vrijgemaakten is meer verbonden met de eigen tijd dan met de tijd van de reformatie. Onze preken zijn, anders dan die in de CGK, altijd aan de eigen tijdse en aansporende kant geweest. Dat is een kracht, maar kan ook maar zo een valkuil worden. Tweede opmerking. Vrijgemaakten hebben veel aandacht voor de dagelijkse bekering en voor de vergeving die we dagelijks nodig hebben. Minder leeft waarover je slechts achteraf en in geloof kunt spreken, zaken als verkiezing, wedergeboorte en wat de Duitse leerregels de staat van de rechtvaardiging noemen. Derde opmerking. Het woord verbondsautomatisme is voor vrijgemaakten een contradictio in terminis. Wat ik op dit moment wel opmerk bij ons is aan de ene kant een weinig ontmaskerende en crisisloze prediking en aan de andere kant verzet tegen die vlakheid vanuit een optimistisch verlangen naar heiliging. Een evenwichtige positionering tegenover de omringende cultuur blijft lastig. Vierde opmerking. Vrijgemaakten willen met preken meteen aan de slag kunnen. Men gruwt van geestdodende verkondiging van stichtelijke waarheden. Maar er is moeite om het woord van God uit te luisteren. Het lijkt wel eens een beetje op een houding van: ik weet zelf wat ik nodig heb, maar zou God dat wel weten? 5. De nadere reformatie kennen vrijgemaakten vooral als een negatieve grootheid, omdat ze in de latere geschiedenis met de subjectivistische kant ervan veel te stellen hebben gehad. Daardoor is er een gat ontstaan als het om de binnenkant van het geloof gaat. Standpunten vereenzelvigen wij gemakkelijk met geloof. We denken dat het echte gevaar in een verkeerde mening zit. 6. Het verwijt in vrijgemaakte richting dat bij ons de toe-eiging van het heil tekortschiet, heeft mij altijd pijnlijk getroffen. Als je niet deugt op het punt van de toe-eigening, hoe kun je dan delen in het heil? Buiten de toe-eigening geen heil, lijkt me toch. Hebben christelijke gereformeerden zich wel altijd gerealiseerd hoe exclusivistisch hun verwijt in onze richting was? En de tweede vraag. Toe-eigening bedoelt als toe-eigening toch het aanprijzen van het evangelie, niet het blokkeren van de gelovige aanvaarding ervan. We moeten als prekers de belofte en het bevel om te geloven beklemtonen. Mijn zevende opmerking. De drieslag ellende, verlossing, dankbaarheid mag nog in theorie, nog in de praktijk verworden tot een exclusieve chronologische volgorde. Moeten kinderen echt worden opgevoed met de opdracht om vanuit een vastgestelde niet-wedergeboorte te proberen gehoorzaam te zijn aan Gods wet, om dan vast te lopen en in die weg naar de verlossing te kunnen komen? Ze mogen toch vanaf de moederschoot rust vinden bij God. Het bijzondere van het evangelie van Christus tegenover allerlei andere religies is toch dat God zijn eigen zoon gegeven heeft om de wereld zoals die nu is te redden. Christus is toch maar niet de aanvuller van mijn tekort of de helper als ik vastloop. Hij is de enige van God gegeven verlosser, de enige naam tot behoud. In het verleden zeiden we, het gaat in het verbond om belofte en bevel, maar het overwicht en het begin ligt bij de belofte. Tegenwoordig zeggen we, het evangelie is toch het evangelie van Christus? Hoe kan dan de kennis van de zonde uit de wet exclusief voorportaal zijn? 8. Echte toe-eigening kan toch niet leiden tot avondmaalsmijding? Antwoord 80 van de catechismus lijkt me ook hier belangrijk. Christus wil ons aan het avondmaal verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw. Geldt dat pas als Christus in ons eigen hart geofferd is? 9e opmerking. Zondag 31 spreekt over een verschillend effect van de prediking, niet over een verschillende boodschap. Het gaat om het ene evangelie van Christus dat aangenomen moet worden. Anders is er geen redding. Als prediker heb je tot daar Christus aan te prijzen en zijn evangelie het volle pond te geven. Christus maakt het verschil. Dat was mijn korte samenvatting van het verhaal dat ik toestuur.
Dank. Graag voor Dominee Kwant.
Mijn eerste bijdrage aan het gesprek zal niet korter zijn dan die van Dominee Niemeyer. Want ik meende begrepen te hebben dat wij één zin mochten zeggen waarin de kern van wat wij bedoelen uiteengezet wordt. Dus dat worden geen... kijk eens aan. Ja, nou, dat zei wat je van had gehoord, Pieter. Ja. Maar ik zal het dus korter doen. Want u hebt mijn verhaal. En misschien is het wel goed dat ik even schets hoe het tot stand gekomen is. Want ik sta hier uit nood geboren. Uit nood van deputaten namelijk. Want oorspronkelijk zou hier een andere broeder staan, maar die werd ziek en die kon dat dus niet doen. En ik had dus ook maar korte tijd om mij hierop voor te bereiden. En ik ben toen teruggevallen op een aantal artikelen die ik vorig jaar heb geschreven en heb laten publiceren op verzoek van de redactie in de Kerbler voor het Noorden. En dat ging over veranderingen in de kerkdienst. Dus ook veranderingen in de prediking wat mij betreft. En daar heb ik nogal wat reactie op gekregen. Dus ik dacht, ach, waarom zou ik dat niet als leidraad gebruiken bij het verhaaltje wat ik schrijf. Dus ik heb allerlei elementen van liturgie en dergelijke eruit gelaten. En ik heb op de prediking geconcentreerd en dat natuurlijk wel wat uitgediept. En dat verhaal hebt u dus. Als ik één zin zou mogen noemen die wat mij betreft heel belangrijk is bij mijn verhaal, dan vindt u die bij... bladzijde 3, onder het kopje andere verschuivingen. Ik heb daar geschreven, voor zover er iets bijzonders te zeggen is over een christelijk gereformeerde prediking, is het toch wel dit. Zij probeert de stem van de Heere God dicht bij het hart te krijgen. Het liefst in het hart, maar dat is het werk van de Heilige Geest. Wij moeten onder de bediening van het woord van God de gedachte krijgen, hier kan ik niet meer onderuit, dit roept om een persoonlijke overgave. En dat loopt dwars door elke soort prediking heen. Dat is mij ook inderdaad op het hart geschreven. En ik mag misschien vertellen dat ik vorig najaar de uitnodiging kreeg van professor De Ruiter om mee te werken aan de PEP-cursus Prediking die hij gaf en waarin hij een christelijk gereformeerde zocht. Zo is dat toen gegaan. Ik heb daar een preek mogen houden. Maar De Ruiter had ook een beetje gegoogeld op mijn naam en daar een aantal dingen ontdekt op internet. Onder andere deze artikelen. En hij wist deze zin eruit om mij te typeren. Dat zeg ik nou dus niet om mij voor het voetlicht te brengen. Maar dat was hem blijkbaar opgevallen. Dat iets is wat mij betreft inderdaad heel belangrijk is. Zonder dat ik daarmee uiteraard zeg dat men dat elders niet vindt. Maar een christelijk gereformeerde wil het in ieder geval. Ik merk het ook altijd, als ik mag preken, op een gegeven moment zie je soms de mensen naar voren buigen, je ziet ogen gaan glanzen, denk, hier gebeurt het, denk ik dan. Dat hoop je natuurlijk ook, maar dat denk ik dan ook, hier gebeurt het. De stem van de Heere God dicht bij het hart brengen en de Heilige Geest zal dat ook dan in het hart moeten brengen. En wat is dan die stem van God? Ja, dat is dan toch dat hele gebeuren dat ik heb willen schetsen, dat zijn wortels heeft als het gaat om christelijke prediking in de reformatie en ook in de nadere reformatie. En dat zit in onze kerk en diep. Waarbij het bij de ene predikant wat meer de reformatie zal zijn, bij de andere wat meer de nadere reformatie. De insiders die weten dat wel. Maar die wortels die heeft die prediking. En vandaar ook dat wij ons heel graag oriënteren op het gedachtegoed van de reformatie, met name de Heidelberger Catechismus, waar die drieslag ellende, verlossing, dankbaarheid wordt uitgeschreven en wordt uitgewerkt. En vandaar dat ik persoonlijk ook altijd heel erg hecht aan de leerdienst. Liefst de catechismusdienst, waarin je stapje voor stapje elke keer weer opnieuw die verschillende onderdelen van het heil langs mag gaan. Het woord toe-eigening is een belangrijk woord, het is daarnet gezegd. Maar niet als een vierde formulier van enigheid dat de CGK zou hebben. Zo is wel eens gevreesd in samensprekingen, maar dat is echt niet de bedoeling. Maar het gaat inderdaad om die vraag hoe een mens het heil krijgt toegeëigend voor het eerst en dagelijks opnieuw. En dat moet natuurlijk klinken, en dat vind ik ook aangelegen, misschien worden het toch wel 8 punten op deze manier, in de tijd waarin wij leven. Ik denk dat collega's van mij zullen beamen dat eigenlijk per decennium je preken zich wijzigen. Niet fundamenteel, maar wel als het gaat om de details en tegen het licht van de tijd van dat. Dat zijn wisselende panelen en daarmee wisselt de prediking ook. Nogmaals, niet principieel, maar wel praktisch. En dat vind ik ook het schitteren van het woord van God, dat door de eeuwen heen en door de decennia heen zijn principiële eigen klank houdt, maar ook praktisch bijkleurt. En dat is ook iets heel moois van de Heilige Geest. Laat ik het daarbij laten, voorzitter.
Dank u wel. Wat we nu gaan doen is u laten reageren op datgene wat u misschien thuis al gelezen had, of datgene wat u vanavond gehoord hebt. En degenen die dan hier een papier hadden neergelegd, die krijgen dan deze microfoon om met elkaar, die schuiven ze elkaar dan af en toe even toe. En ik ga met deze microfoon de zaal in. Wie zou wat willen zeggen? Of vragen? Ja, moet natuurlijk altijd even op gang komen en dus maar nou ja, er zijn vast wel wat opmerkingen of vragen of reacties te maken. Wie zou het eerst willen? Ik loop met de microfoon daarheen.
Had ik hem zo vasthouden?
U houdt hem vast, ja, prachtig. Ik heet Joop de Jong en ik kom uit Tiel. En ik ben lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Dan kunt u mij alvast in een hokje plaatsen. In het verhaal van de CGK-kant vind ik verrassend dat de centrale inhoud van de prediking Dat is de catechismus ellende, verlossing, dankbaarheid. Eigenlijk vind ik daar iets merkwaardigs aan. Waarom is daar zondag 1 min of meer weggelaten? We zijn eigendom van Christus. Daar begint het mee. En dan kun je ellende onder ogen zien. Bijvoorbeeld. Dus, ik mis iets.
Dat lijkt me een vraag voor Dominic Kwant.
Ja, het is fijn dat u wat mist, want dat is vaak zo, hè. Maar zo is het niet bedoeld. Ik heb niet bedoeld om van de catechismus alleen zondag 2 tot en met 52 hier te noemen. Ik zeg altijd, zondag 1 is het opschrift van die hele catechismus. Dat je eigenlijk als een soort flap zou moeten uitvouwen, waarna je de zondag 2 tot en met 52 gaat doorbladeren. Dus ik wil dat uitdrukkelijk daarin verankeren.
Ja, maar dan zou ik zeggen van maar hoe werkt dat dan? Hè? Bedoel, want als ik hoor in de vraag iets van, is ellende, verlossing, dankbaarheid dan een soort schema of een schabloon wat je over je...
Nee, dat lijkt mij niet. Ik weet dat daar ook bij de uitleg van de catechismus van de eerste samenstelling hevig over gediscussieerd is tot op de dag van vandaag, of dat nou schematisch bedoeld is of niet. Ik meen dat niet is. Als je het een woord zou moeten geven, maar ik geef het beeld verbeterd, dan denk ik eerder aan cirkels of spiralen waar je iedere keer weer langskomt en die het geheel vullen. Dus dat is voor mij niet een kwestie van stap 1, stap 2, stap 3 en daar zijn we er.
Okay.
En ik denk dat ook voor de christgeefmiddenprediking geldt, als ik dat zo generaal mag zeggen. Heel voorzichtig. Heel voorzichtig.
Mijn naam is Bert Buiten. Ik ben christelijk gereformeerd en ik was vrijgemaakt. Dus ik ken beide culturen. En aan beide stukken viel mij op dat daar veel nadruk ligt op de toe-eigening van het heil. Waarvan ik zelf dacht, daar is toch al een synodebesluit overgenomen. Dus dat is geen belemmering en dat is al meer dan 8 jaar geleden. Dus eigenlijk verbaast mij de nadruk daarop. En wat ik eigenlijk heel erg mis, is wat ik zelf zo proef als een... De evangelische golf die met name uit Amerika over ons heen golft, die ik in meerdere buitenlanden ook zie, maar die ik in Nederland ook heel sterk zie. En als ik dat even relateer aan wat leest men zoal, dan merk ik in mijn omgeving dat de reformatie, na de reformatie in onze kringen, volgens mij helemaal niet zoveel gelezen wordt, maar Packer en andere Amerikaanse literatuur juist heel veel. En in beide gevallen, in uw beide lezingen, komt dit eigenlijk helemaal niet naar voren.
Dus hoe staat het? Wilt u daar op reageren? Te beginnen bij dominee Niemeyer.
Ik wil wel een poging doen. Dat wij over de toe-eigening van het heil gesproken hebben als christelijke geïnformeerden en geïnformeerden. Dat is duidelijk. Dat daar ook synodale besluitvorming op gevolgd is, is ook bekend. Wij hebben beide aan weerskanten in deputaatschappen gezeten die consensus hebben bereikt. Nog een Schelling zie ik hier zitten, die zat daar ook bij. Maar nadat die consensus bereikt was op papier, bleef de vraag komen, maar hoe zit het nou in praktijk? Want jullie kunnen dat wel mooi op papier zetten, maar wat komt er nou in de praktijk van terecht? En blijven die verschillen toch niet onderhuids en meer dan onderhuids aanwezig? En ik zit nu helemaal niet meer in de materie van de samensprekingen. Ik ben er 1999 uitgegaan uit de deputaatschap. Dus ik ben aangewezen op wat ik verder in de pers wel eens aantref. Maar het bleek in de voorbereiding naar deze vergadering dat punt toch nog wel degelijk sterk speelt. En ook... ervoor gezorgd heeft dat er op een bepaalde manier in de praktijk een soort van impasse is ontstaan, waardoor ook het federatief groeimodel dat in de tijd vanuit het christelijk gereformeerde hoek is gelanceerd en door de vrijgemaakte omarmd is, toch niet is overgenomen uiteindelijk door de christelijk gereformeerde synode. En dat heeft alles met deze zaak te maken, dus het blijft wel actueel. Als u zegt de vloedgolf uit Amerika, dan denk ik dat die vloedgolf heel erg divers is. Als u noemt de naam van Packer, de naam van Keller komt zeker zoveel voor. Dat is van een heel ander type voor mijn idee dan Max Lucado en dat soort dingen. Dus waar heb je het precies over? Ik zie inderdaad de reformatorische, wat ik zelf dan lees aan Amerikaanse dingen. Dat is dan wel een reformatorische hoek. Ja, dat is voor mij heel herkenbaar. Maar dat is vaak niet datgene wat nou als een vloedgolf over ons heen spoelt. Dan heb ik de indruk dat er wat anders is. En dat heb ik ook wel geprobeerd aan te geven in mijn verhaal. Dat is voor mij meer een kwestie van een feel-good christendom. En welvaartsevangelie mag je niet noemen, maar het komt er wel dichtbij. Ik heb het dan een crisisloos geloof genoemd in mijn derde opmerking. En ik moet eerlijk zeggen dat als ik een boek als van Wim Dekker lees, dan marginale missionair en zo, de manier waarop hij dingen taxeert, daar kan ik me behoorlijk end in meekomen.
Ja, Dominique Kwant ook.
Ja, een enkele toevoeging, maar heel kort. Ik heb het woord toe-eigening niet gebruikt om daarmee een soort shibboleth of verschilpunt met de GKV aan te geven. Mijn bedoeling was positief. Dat is gewoon, naar mijn overtuiging, een rode draad in de christelijke prediking, zoals ik die beleef. Dus er zit niks in van een wijze naar of zo. En om dezelfde reden heb ik mij ook niet concreet gewaagd aan de beschrijving van allerlei gevaren van welke kant dan ook, onder andere evangelischen. Want daar zou het verhaal veel te breed geworden zijn. Daar had ik A, geen gelegenheid voor. Maar B, ik wilde het positief duiden. En van daaruit moeten we dan maar zien hoe we naar allerlei verschijnselen aan de grens daarmee te werk gaan.
Nog één toevoeging realiseerde ik me in de aanloop naar deze vergadering. Collega Kwant die schetste de christelijke gereformeerde kerken en noemde met name in de afgescheiden kerken het punt van de reformatie en de nadere reformatie. Dat is natuurlijk heel duidelijk, de Drentse en de Gelderse. En zeg maar, wat Veenhof daarover schrijft in Prediking en Uitverkiezing. Maar Te Velde die is gepromoveerd op Brummelkamp, die heeft erop gewezen dat er in de afgescheidenen nog een stroming zat die hij dan een beetje evangelisch gereformeerd noemde. Laagkerkelijk, ook vooral uit de Anglo-Saxische wereld beïnvloed. En ja, ik vond het wel bijzonder dat collega Kwant die stroming niet noemde bij de afgescheiden kerken. Terwijl ik ook aan de andere kant het boetekleed aantrekken. Toen ik in Kampen kwam, toen was voor mij de nadere reformatie een volledig blinde vlek. Ik had een toelatingsgesprek met de hoogleraren Douma en Kamphuis senior. En die, ik zal hier maar met gewoon in al mijn onnozelheid hier staan. Die vroegen mij naar Fuchsius. Nou, dat is natuurlijk een enorme grote naam. Wie kent Fuchsius nou niet? Nou, ik kende niet als jongetje van 17 jaar die er kwam. Ik kende alleen Johannes Eusebius Voet, die stond voor in mijn psalmboekje. Van de psalmbereiding uit 1773. Nou, het werd me vergeven. Dan moet ik zeggen dat ik een catecheet had die kerkhistoricus was. Maar voor mij ging de kerkgeschiedenis tot 1618. En dan werd in 1816 met het algemeen reglement weer opgepakt. En wat daartussen zat, dat heb ik later in Kampen geleerd. Laat dat ook een streep aan de balk zijn voor Kampen.
Oké. Ik kijk even de zaal door. Ja.
Schelling. GKV. De beide sprekers hebben zichzelf de spiegel voorgehouden. In aansluiting aan wat er zojuist aan de orde was, zou ik eigenlijk aan allebei willen vragen om die nog eens iets over die spiegel te vertellen. Het ging net over, laat ik eerst het andere vragen. Is Dominique Kwant, u bent geen vreemde in Israël, in de CGK dus de prediking vandaag de dag zo divers als die bij ons is, GKV? Vraag 2 in de richting van collega Niemeyer. Waar zou u in uw typeringen van onze posities, hè, de eerste punten van uw verhaal, zeg maar, waar zou u daar het verschijnsel plaatsen dat een, vrees ik, dat houdt er een licht oordeeltje in als ik zeg vrees ik, een flink aantal van onze vrijgemaakte predikanten het met die prediking vanuit die catechismus helemaal niet zo bar meer ziet zitten. Want dat zijn toch eigenlijk ook verouderde thema's. Je kunt veel beter in september aan de gemeente vragen welke thema's zou je in de loop van dit jaar nou eens aan de orde gesteld willen hebben. Als ik daarop reageer met mijn lieve broeder, daar hebben we een boekje voor. Dat is al een paar eeuwen oud, maar dat stikt van de thema's die je prachtig in een volgorde kan doornemen met de gemeente. Maar ik merk geen resultaat, moet ik zeggen. Waar zit dat verschijnsel? Ik denk dat het bij de christelijke gereformeerden trouwer is met de catechismespreek. Waar zit dat verschijnsel in dat spiegelbeeld van die vrijgemaakte van op het ogenblik? En nogmaals de vraag aan Kwant, hoe zit het met de prediking met de christelijke gereformeerden? Is die zo divers als die bij ons is?
Ik zal het je nog sterker vertellen, Piet. Hij is dat zelfs nog meer divers dan die bij jullie is. Ja, volgens mij namelijk. Want als ik probeer, maar ik ben heel erg voorzichtig met dergelijke uitzien, dus neem het mij niet kwalijk als het te scherp is. Want wie weet nou precies de prediking in de CGK en de prediking in de GKV, lijkt mij. Dus je hebt als predikant je eigen waarnemingen. Wat ik zei, ik kreeg nogal wat reactie op die artikelen. Maar het blijft een waarneming en dus ook beperkt van één persoon. Maar het lijkt mij, bijna een inkopper voor Open Doel, dat, in de prediking, dat de prediking van de CGK meer divers is dan die van de GKV. Omdat in de CGK onder andere geestelijke groep is die zo ongeveer rond het bewaard pand zich centreert. En dat zeg ik louter objectief. U hebt het ook kunnen lezen. Ik vind ook dat ze daar echt fundamenteel bij horen. En ik denk dat de wijze van prediking daar, dat die niet gevonden wordt of nauwelijks gevonden wordt in de GKV. Dus in die zin is de prediking van de CGK diverser. En ik denk, want we zitten in deze avond. En laten we ook maar wat vuurwerk komen misschien. Juist ook binnen die kring is er een heel grote aarzeling met betrekking tot de prediking in de GKV. Ik weet niet of ik het mag zeggen, voorzitter. Maar nou, ik heb het gedaan. Ja. Ja.
Ik zie dat dominee Brons daar graag op wil reageren. Dus voordat dominee Niemeyer het gelegenheid geeft, geef ik even dominee Brons het woord.
Dank u wel. Ik ben Jaap Brons, emeritus in de CGK. En ik zou toch een lans willen breken voor de verbondenheid van de reformatie en de nadere reformatie. Ik denk dat het door dominee Niemeyer heel sterk als een tegenstelling naar voren werd gebracht. En dat eigenlijk de nadere reformatie een overkomt in de zin van, ja, dat doen we niet aan en dat laten we terzijde. Want ja, u zei het zelf, we kennen dat eigenlijk weinig. Maar ik denk wanneer we in de nadere reformatie ons verdiepen, en goed, de nadere reformatie heeft ook een hele ontwikkeling meegemaakt. En of je de nadere reformatie ziet rond 1600 of rond 1700, dan is er nog wel wat verschil. En je zou ook kunnen zeggen, er is een bepaald subjectivistisch beginsel naar voren gekomen. Maar in de beginjaren was dat beslist niet het geval. Ik zou zelfs willen zeggen dat de nadere reformatie, die in zekere zin een volksreformatie was, en dat er toch ook een noodzakelijke aanvulling is gekomen om het geloof niet als risicoloos en kritiekloos over te nemen, maar dat het geloof ook naar de aanwijzing van de schriften ook zijn diepgang behoort te hebben. En ik meen dat die nadere reformatie die vraagt, of de reformatie die vraagt om de nadere reformatie. En ik zou willen zeggen dat de principia van de nadere reformatie, die zijn toch ook in onze belijdenis. Zijn die duidelijk te vinden? Wanneer je de Dordtse leerregels neemt en de wijze waarop daar ook aanwijzingen voor de prediking wordt gegeven en voor de wijze waarop naar het belijden van de kerk het geloof plaatsvindt, dan zijn er duidelijke richtingen die daarin aangewezen worden. En ik denk ook wanneer je Calvijn leest, het derde hoofdstuk, dat daarin ook heel duidelijk klanken doorklinken die in de reformatie, de nadere reformatie, schriftuurlijk zijn uitgediept. En ik weet wel, je hebt met de geschiedenis te maken, maar de geschiedenis die kan ons veel leren. En ik denk dat die ons ook toch juist op dit punt waar we vanavond over spreken, en dat dat niet zonder betekenis is, niet omdat het oud is of omdat het op andere woorden, met andere woorden is gezegd, maar om de wezenlijke zaken waar het om gaat. En dan denk ik dat een waardering, ik vond ook helaas in uw begin van wat u naar voren hebt gebracht, dat u eigenlijk zegt onze prediking is eigentijds, en dat u dat wat losmaakte van de reformatie. Dus niet van de nadere reformatie, maar van de reformatie. En ik denk als we die kant uitgaan, dat we zo eigentijds willen preken, dat we nadere reformatie en min of meer de reformatie achter ons hebben, ik denk dat we dan op een volkomen verkeerd pad zitten.
Ik had het idee dat Dominee Niemeyer in zijn eerste waarneming daar met een zekere kleur over sprak. Ja. En ik wil hem graag hij kwam toen hij 17 was.
Ik wil graag Schelling nog ingaan, ja? Op de vraag van Dominee Brons. Deze ligt ons nou het meest in. Ik heb de indruk dat ik volledig verkeerd verstaan ben door Dominee Brons. Ik herken mij er zelf op geen enkele manier in. Ik ben in de eerste 5 punten voor de vrijgemaakte spiegel gaan staan. En heb daarin juist een aantal kritische noten gekraakt in onze eigen vrijgemaakte richting. En aangegeven van, wat zijn nou dingen waar je vandaag mee te maken, waar wij als vrijgemaakte mee te maken hebben en die het gesprek met de christengereformeerden ook bemoeilijken. En ik heb dus aangegeven dat wij als vrijgemaakte de combinatie gereformeerde en eigen tijds sterk benadrukken, maar dat het ook wel eens ten koste gaat van de gereformeerde. En dat op dat punt inderdaad de klank van de reformatie in de gereformeerde bondskringen, bij christengereformeerde predikanten, sterker is als ik de wekker lees, meditaties lees en zo, dan heb ik dat veel meer dan bijvoorbeeld bij de meditaties in onze kerkbladen. Ik heb dat zeker niet gekanoniseerd of toegejuicht. Dus ik voel me daar geheel vrij in. Als u zegt van de nadere reformatie, u zegt zelf daar is een verschil in. Dat is dus ook wat ik in Kampen heb meegekregen. De nadere reformatie zocht eerst een nadere reformatie van heel het leven in zijn volle breedte en in zijn diepte. Dat was de goede insteek van de nadere reformatie. Dat is later verzand in pietistische richting enzovoort. Hè. Maar de inzet, het begin was goed. Als je de Dordtse leerregels noemt, dan kun je, die zit echt op zo'n knooppunt. Hè. Graafland, die beschrijft de Dordtse leerregels in het boek over de verkiezing als, eigenlijk zijn de Dordtse leerregels het begin van de nadere reformatie en voor hem dan vooral van de ontsporing. Kamphuis heeft daarop gereageerd met zijn cahier over of de evangelieprediking, het geloof in de, of de predestinatie, de belofteprediking in de weg staat. En die geeft aan van de Duitse leerregels, die ziet hij juist als het sluitstuk van de reformatie. Hè, als de kroon op de reformatie. Dus ik heb ook helemaal niet de neiging om mij daar tegen af te zetten. Ik heb juist gezegd dat wij, doordat we dat gat hebben, wat ik bij mezelf dus aanwees, hè, dat wij daardoor kwetsbaar zijn. En dat wij daardoor aan de binnenkant van het geloof een beetje kwijtgeraakt zijn. En dat we toen zeg maar, de hele evangelische liedcultuur kwam en het opwekkingsgebeuren en zo. Daar vielen we en masse voor. Want dat bezong iets, dat verwoordde iets wat wij niet direct hebben geleerd. Dus ik heb daar een lacune bij ons geprobeerd aan te wijzen. Ik heb zelf heel veel geleerd in de tijd dat ik deputaat voor het gesprek met de christengereformeerde in de kerk was. Zo heette ons deputaatschap toen nog. Van al die gesprekken over de toe-eigening en zo. En ook plaatselijk, ik stond in Dordt en we hadden contacten met Dordt-Zuid, met collega Scheenhouw. Daar heb ik geweldig veel van geleerd. Dat heeft mij inderdaad ook op een aantal punten de ogen wel geopend. Dus ik zou iedereen toewensen dat hij dat ook op die manier had. Je ziet vandaag de dag, hè, voor ons was geloven vooral ook, ik zei het nu vandaag even, een kwestie van standpunten en meningen. Laat me even heel ondeugend zijn. Ik las vandaag in de krant dat de Canadese zusterkerken een vermaning aan ons uitdelen vanwege onze standpunten over vrouw en ambt en over homoseksualiteit enzovoort. En dan zie je ook dat ze dan zeggen, de eenheid van het geloof staat onder druk. Dan denk je, ja, standpunten, meningen. Ik heb ook mijn vragen bij ontwikkelingen bij ons, daar gaat het niet om. Maar om dat nou het geloof te noemen, onze belijdenis verandert daar geen nergens van. Die van de Canadese zusterkerken wel, want in artikel 31 staat daar dat het goed zal gaan als mannen van de geest geroepen worden. Terwijl in onze tekst staat personen geroepen worden tot het ambt die vol van de geest zijn. Dus wij hebben daar inderdaad in Nederland een net en wat andere tekst van de confessie. Maar dat punt, hè, wat is geloven? Wat is het ware geloof waar zondag 7 over spreekt? Valt dat zomaar samen met een aantal standpunten? En als je dat standpunt niet deelt, dan is de eenheid van het geloof weg. Nou, dat is nog een beetje een nabrander, vind ik, van onze manier van denken in het verleden. Nou, die verbondenheid met de reformatie, dat vind ik ook een beetje een antwoord op de vraag van collega Schelling. Ik kan ook geen prediking typeren, want ik ga zelf vaak voor en zit weinig bij anderen in de kerk. En als ik bij anderen in de kerk zit, dan is het in mijn eigen gemeente in Rijnsburg. En dat is ook weer een aparte type. En hiervoor stond ik in Den Helder en zo. En nou, dat is niet direct doorsnee, heb ik de indruk. Maar aan de andere kant hoop ik het wel. Maar je ziet de belangstelling voor de catechismus wijken bij ons. En ik denk dat dat te maken heeft ook met, ja, dat vindt men niet actueel. Als je daarover preekt, hè, of je preekt over Christus in zijn lijden, dan, ja, dominee, maar wat is daar nou de actualiteit van? En dat is dat eigentijdse, hè? Dat element van, wat doe ik er nou vandaag mee? En dat is bij ons dus ook een valkuil, heb ik ook bewust daarom gezegd. En die thema's, dat zijn dan vaak thema's die de mensen direct vandaag aanspreken, waar ze meteen mee aan de slag kunnen, die meteen herkenbaar zijn. En dat zie ik dus ook een beetje achter de tanende catechismusprediking zitten dan, en dat die vervangen wordt door thematische. Ik hoop dat de catechismusprediking, in ieder geval de prediking uit de leer van de kerk, bij ons wel bewaard blijft. Ik vind het een enorme kracht. Ook omdat die breed is. Ook omdat die allerlei zaken aan de orde stelt die je misschien zelf niet direct aan de orde zou stellen. Ik herinner mij ook nog heel goed, om nog even terug te komen op dat vorige, dat toen wij in Dordt aan het samenspreken waren en de kerkraden aan het samenspreken waren en het over de huisbezoeken ging. En wij hoorden van, hoe ging het op de huisbezoeken van de vrijgemaakten en hoe ging het op de huisbezoeken van de christengereformeerden? Toen viel mij op dat op de christengereformeerde huisbezoeken vaak hele basale dingen aan de orde waren over het geloof. En wij hadden als vrijgemaakten een beetje de indruk van, ja, jongens, trap nou niet al door open deuren in. Als we niet geloven in Christus, dan zaten we hier helemaal niet. Doe nou even zaken, hè? Kom nou eventjes verder. Pak even door en wat vind je hier daarvan en hoe moet je daar dan tegenover staan en wat moet je daar doen en zo. Hè? We hadden het idee van, waren wel hele basale vragen. Op het ogenblik zitten wij, denk ik, in een kerkelijk leven waarin onze jongeren op een totaal andere manier groot geworden zijn dan wij met z'n allen. Totaal verwereldelijk, met een bombardement aan informatie via de media. Wij worden steeds meer teruggedrongen naar de hele basale dingen. En dat is op zich niet verkeerd. Nou, dat was een
Ja, ik ga even deze kant op.
Ja, dank u wel dat ik hier aanwezig mag zijn. Ik ben Ineke Baron uit Houlewijk. Het is mooi om zo die beide kanten te horen en ergens voor mij een verbinding te zien. Want ik hoorde Niemeyer u zeggen van vroeger was het belofte en bevel. Ik ken dan meer de uitspraak belofte en eis, maar dat zult u hetzelfde bedoelen. En toen zei hij van, en nu is het evangelie. Het gaat toch om het evangelie van Christus. En ik moest denken, ik hoorde u zeggen over de toe-eigening en overgave. Toe-eigening en overgave, dat ziet u in één lijn. Daar ga ik even van uit. In elk geval, als het niet zo is, dan hoor ik graag dat het anders is. Ik heb eens een EE-training gevolgd bij dominee Jacob Glas. En toen zei hij, vroeger was het belofte en eis, nu is het belofte en overgave. En ik dacht, daar zit volgens mij de verbinding gewoon in. Van het, wij leven in een verbond van belofte en God vraagt van ons overgave. En toen dominee Jacob Glas dat zei, dat vond ik al een hele mooie uitspraak. Maar toen ik erover nadacht, dacht ik, maar eigenlijk is het in het Oude Testament ook al belofte en overgave. Want als God Abraham roept, dan vraagt God overgave van Abraham. En als God zegt van, mijn zoon geeft mij mijn hart, dan vraagt hij overgave. Dus ergens denk ik, er zit zo'n verbinding tussen beide kerken. Alstublieft, ga samen.
Wilt u daarop reageren? Ja?
Ja, ik denk dat het... een heleboel wel, maar ik hoor even de opmerking van mij niet terug, want die is even verkeerd anders overgekomen bij u dan ik hem bedoeld heb. Ik had het over... even kijken hoe ik... Het stond in een bepaald verband, hè? Dat ik... Dat ging over die drie slag ellende, verlossing, dankbaarheid. Hè? Is dat de chronologische volgorde enzovoort? Toen zei ik, in het verleden zeiden we, het gaat in het verbond om belofte en bevel. Het overwicht en het begin ligt bij de belofte. Wij hebben, dat is best een punt geweest... Verbond, zeiden we altijd, verbond is belofte plus bevel plus bedreiging. Ja? Het is de belofte van God, die wordt gebracht met bevel om te geloven, dus het bevel. Maar als je dat afwijst, dan komt de bedreiging, de straf van het verbond, de wraak van het verbond. En het leek wel eens alsof belofte en bevel op gelijke hoogte met elkaar stonden en als het ware complementair waren. En... Het is met name professor Trimp geweest, die in Klank en Weerklank, heeft gezegd van ja, hoor eens, maar het begint bij de belofte en er is ook een overwicht van de belofte. En daarvoor beriep hij zich op Jezus van Gender. En dus het punt dat u zegt van wat treffen die vrijgemaakte in Christus geeft meer dan elkaar, dat is dus helemaal wel waar. En ik zei hier, dus hoe je het ook wendt of keert, in het verbond begint het met de belofte die met bevel van geloof verkondigd is ook de Duitse leerregels, hoofdstuk 2. En daar begint het. Hè? Je verkondigt de belofte van het evangelie, met het bevel om te geloven. En nou, die termen belofte en bevel en zo, die komen vandaag niet zoveel meer voor. Wij spreken tegenwoordig meer over het evangelie van Christus, maar het is inderdaad het evangelie van Christus dan. Hè? Dus laat ook wel het evangelie verkondigd worden. Hoe welkom zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Die het heil verkondigen. met de belofte en de klem om het aan te nemen.
Ja, oké, ik zie daar nog een...
Websluiter Mussel. In het schrijven van dominee Kwant merk ik op dat in de prediking ook het aandacht voor het Joodse volk, Israël, ook voortdurend aanwezig moet zijn. Misschien kan dominee Kwant er ook enigszins toelichten, maar dan ook voor dominee Niemeyer, wat hij binnen zijn eigen kerkverband daarvan vindt. Ik meen ook dat zij niet meededen met de deputaatschap, de oude deputaatschap voor Israël, kerk in Israël. Hoe wordt dat beleefd binnen de gereformeerde kerk vrijgemaakt? Ook als je dat in het licht ziet van al onze schuld van in de vervangingstheologie.
Dit krijgt wel een specifieke toespitsing natuurlijk, maar de plek van Israël is... Eigenlijk een heel bijzondere manier van gemeentebeschouwing misschien. Dominee Kwant.
Broeder Webs, ik zal eerlijk beleiden dat dat blijkbaar bij mij zo in de botten zit, dat ik me niet bewust ben geweest dat dat een onderdeel van mijn verhaal uitmaakte. Dus als u het eruit haalt, dan vind ik het wel heel mooi. Maar het zit wel inderdaad in mijn botten, en ik denk in alle christelijke gereformeerde botten. Want zolang ik leef, dat is nog maar 66 jaar, nog ineens, dat is 65. En een beetje. Ik weet dus niet beter of in de CGK is grote aandacht voor de plaats van Israël en voor de beloften van de Heere God voor het volk Israël. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook nu. Toen ik 3 jaar was, werd toen nog dominee Boertien, dat was de eerste predikant die werd afgezonderd in de CGK voor het werk in Israël. Weliswaar ging hij eerst naar Hamburg. Maar uiteindelijk kwam die toch in Jeruzalem terecht. En dat is een doorgaande lijn bij ons geweest. En wij hebben een deputaatschap dat ontzaglijk veel gestudeerd heeft op deze dingen vanuit de schriften. Dat ook via de werkers het gesprek met Israël in en om Jeruzalem is aangegaan. Ja, dat zit heel diep. Ja, een vervangingstheologie, daar horen we van, maar daar willen wij niets van weten. En als er over geschreven wordt, dan blijkt het ook duidelijk, lijkt mij zo. En ook ik heb waargenomen dat een dergelijke landelijke commissie in de GKV nog niet ontstaan is. Ik heb ook waargenomen dat de voorzitter van de synode, dominee Voorberg, toen daar wat lappen artikelen over in de pers kwamen van christelijke gebieden, zei van ja, dat betekent niet dat wij geen aandacht voor Israël hebben. Dus geef ik nu gauw dominee Niemeyer het woord om te zeggen hoe die aandacht is.
Ik ben niet zo bekend met de christelijke gereformeerde wereld, maar als dominee Kwant zegt dat alle christelijke gereformeerden het in hun botten hebben, dan constateer ik dat Steven Paas niet christelijk gereformeerd is.
Ik heb nog pas een discussie
mee. Maar... Dus alle christelijke gereformeerden in hun botten, dat weet ik niet. Dus ik denk dat het dan ook wel iets nog genuanceerd ligt. Ik vind de hele Israëltheologie een heel complex gebeuren. Ik vind het lastig om daar nou een heel verhaal over te houden. Laat ik dit zeggen. Ik beleid dat de Heere God zich een... Dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot aan het einde. Dat de Zoon van God in het paradijs begonnen is. Dat hij daarna wereldwijd zijn werk gedaan heeft. En dat je dan de toespitsing krijgt op de Irakees Abraham, Ur der Chaldeeën. En dat Abraham niet tot een bloed- en bodemtheologie mag vervallen, maar juist uit zijn land, uit zijn maagschap moet... Hij moet de roep van de Heere volgen, daaraan gehoor geven, wat net vanuit de zaal gezegd werd. Dan is dus kenmerkend voor het volk van God dat het door God geroepen wordt en dat het aan die roep gehoor geeft. En dat is iets wat de hele geschiedenis doorgaat. Die roep lezen we ook in het Oude Testament van wat daar op een gegeven moment gebeurt met de Babylonische ballingschap. Dan komt het volk weer terug. Zie je hoe het weer gaat. Dan komt Christus. Hè, en H. de Jong die zegt dan van het zandlopermodel. Dan zitten we in het smalste stukje van de zandloper. Christus alleen. En Christus is dan het licht van de volk. Dat is niet meer Israël. Christus is nou het licht van de wereld en het licht van de volken. En wij hebben het evangelie van Christus te brengen aan Jood en Griek. En die hebben een totaal verschillende voorgeschiedenis. En je ziet Paulus dus in het boek Handelingen ook, als hij in de Joodse synagoge komt, op een andere manier spreken dan wanneer hij op de Areopagus in Athene staat. Maar ze horen er allebei bij. En ik woon nu hier. En de Heer Jezus zegt tegen mij, zorg jij nou maar, jongen, dat jij behouden wordt en ingaat door de enge poort. Ik hoop dat we dat als kerk ons ook goed bewust zijn. En er is er maar één poort en dat is de poort Christus.
Dank. Ik loop even naar dat stuk van de zaal.
Ja, ik wilde graag een vraag stellen naar aanleiding van wat ik in de bijdrage van dominee Niemeyer lees over een specifiek punt wat zou behoren bij de toe-eigening des heils. Hij schrijft daar, de weg naar de verlossing wordt bij uitstek geschilderd als een weg waarin de mens eerst daadwerkelijk moet vastlopen. Maar daarna schrijft hij, en terecht, lezen wij in de Bijbel niet van andere wegen. Heel terecht vind ik dat, want Gods kinderen worden en ieder persoonlijk geleid door de Heilige Geest. Waar ik dan altijd moeite mee heb, als je inderdaad zoekende wordt gemaakt, dorstig wordt, hongerend en dorstig naar de gerechtigheid van de Christus, en je komt onder een prediking, en dan lees ik bij punt 3 van die bijdrage. Inmiddels merk ik dat we er inderdaad vanuit lijken te gaan dat onze kinderen van de moederschoot afgelovigen zijn. Dan kom ik, laat ik het maar heel persoonlijk maken, met lege handen de kerk uit. Als je zoekend wordt gemaakt, dan wil je graag horen van de weg die de Heer met zijn kinderen gaat. Ook die zoekende weg. En dan ben je niet klaar om het zomaar te noemen. Zou je daarop willen reageren? De weg die de Heer met zijn kinderen gaat, dat is een verschillende weg. Er zijn verschillende wegen. U merkt dat terecht op onder punt 7 van uw bijdrage. Als je zoekend wordt gemaakt door het werk van de Heilige Geest en je komt onder een prediking waar, zoals u in punt 3 verbondsautomatisme schrijft, inmiddels merk ik dat er inderdaad vanuit lijken te gaan dat onze kinderen van de moederschoot af gelovigen zijn. Dan loop je vast. Dan loop ik vast met zo'n prediking.
Begrijp je? Okay. Ja. Ik denk dat u hem heeft.
Ja.
Okay. Waar je aansluit.
Oh. Ja, ik denk dat punt 1... in de gegeven theologie toch behoorlijk consensus bestaat over de vraag van dat de ellende, verlossing, dankbaarheid niet een exclusief chronologisch schema is. Er is ook altijd op gewezen dat Calvijn geen orde des heils kent in een vaste vorm. En dat wij allemaal moeite hebben met de systematische weg, de systeemdwang die je wel hebt in de gegeven gemeente enzovoort. Hè? Het is ingewikkeld geworden, schreef Blauw een draad daarvan. Dus je kunt niet één weg naar Christus centraal of exclusief verklaren. Waar de Bijbel zelf ook niet je eerst onderdompelt in de ellende. Of je zegt van probeer het eerst eens op eigen houtje en loop dan maar stuk op de wet. En dat je hem nooit houdt. Daar waarschuwt de Bijbel ons juist voor om op die weg de Heere Christus te zoeken. Als u in mijn verhaal ziet van Een prediking die ervan uit lijkt te gaan dat kinderen al als gelovigen geboren worden, dan vind ik dat dus inderdaad ook een prediking die ik niet ambieer. Ik weet wel dat in plaatsen waar ik kwam en ik zei van jongens, onze kinderen worden niet als gelovigen geboren, dat er best mensen waren die hun wenkbrauwen fronsen. Want ze waren toch kinderen van God. En dat werd meteen vereenzelvigd met gelovigen. En de manier waarop kinderen worden aangesproken in de dienst. En waarop bijvoorbeeld ook verlangens van kinderen al haast boven twijfel verheven worden, vind ik uitermate ongezond. En ik denk dat wij ons moeten laten leiden door het evangelie. En dat kinderen tot geloof moeten komen. En hoe dat precies gaat, dat weet ik niet. Ik weet ook niet precies wanneer ik in mijn jeugd tot geloof gekomen ben. Maar ik weet wel dat ik de Heere van harte lief heb. En dat dat gekomen is. Net zoals de psalmist die zegt, van de moederschoot aan heb ik op u gesteund. Hè? U bent van jongs af mijn verwachting. Van de moederschoot. Hè? Enzovoort. Dan denk je ook van, nou, hoe zit dat allemaal precies dogmatisch? Hè? Maar hij zingt het zo wel. Nou, ik denk dat er bij ons ook zijn die op de manier van Timotheus, zolang ze terug konden denken, een leven voor zich zien waarin de Heer een plek had. En waarin ze leerden om naar de Heer te luisteren. En waarin ze woorden aangereikt kregen. En dat gaat dan naar de maat van de leeftijd. Maar ja, dan kan God ook uit het gebrabbel van kinderen zichzelf sterker grondvesten. Dus ik vind het verkeerd wanneer er bij ons vanuit gegaan zou worden. Ik constateer het niet zo vaak in preken, maar meer in het, nou ja, als ik ingezonders in de krant lees, of als je bijdrage leest, of weet ik veel wat, of artikeltjes, dan denk je, jongen, hier wordt een kind op schild geheven waar het niet hoeft. Niet moet zelfs. Maar er zit ook die andere kant aan. En laten we daar alsjeblieft heel zorgvuldig mee zijn. Laten we dus inderdaad de belofte van het evangelie verkondigen met het bevel om te geloven. En laten we blij zijn als daar inderdaad wat van zichtbaar wordt. Dat kinderen, en als die dan reageren op hun niveau, op hun manier. Op wat zij horen van de juf of van hun moeder of van hun, dat tegenwoordig ook de vaders in de nieuwe generatie. Maar hè, dan zijn we daar blij om. En dan ga ik daar ook niet over miezemauzen of zo. Van nou, wat is dit nou?
U wilt erbij aansluiten? Daar was net ook een vraag. Sluit die aan of?
Henk van Hemmen, GKV. En dan heb ik gelijk wel een vraag voor Dominic Kwant van de CGK. Want mijn dochter heeft een kinderdijk. Dat was dan wel bij een hervormde kerk heeft zij meegedaan met het kinderwerk van nou ja, tot en met 12 jaar. En dan werd elke keer als ze daar vandaan kwam, was ze weer gebeden of ze Christus in haar hart mocht krijgen, samen met die andere meisjes die erop zaten. Terwijl al die meisjes van harte al geloofden. Is er dus aan de andere kant niet een af en toe een te langzaam willen zien dat kinderen Jezus al aangenomen hebben en krijgen ze iets mee van, nou, er moet wel iets heel bijzonders gebeuren, wil je het ooit krijgen?
Jij wou er ook op ingaan? Of?
Ja hoor, er moet iets heel bijzonders gebeuren, wil je dat ooit krijgen? Maar het is denk ik aan niemand van ons om het moment daarvan te bepalen. Niet meer vertel iets van zichzelf, laat mij het ook mogen doen. Ik ben nog groot gekomen in een tijd dat het bijna vanzelfsprekend was dat je bij een kerk hoorde. Dat was op het eiland waar ik groot kwam al helemaal zo. En dat was de christelijke kerk, want dat was de grootste. En in die bedding groeide die op. En ik ben er altijd nog dankbaar voor. Maar ik ben wel opgegroeid onder een prediking toen ik eenmaal wat naar preken ging luisteren, waarin mij duidelijk werd dat de Heere God inderdaad oproept tot bekering. En dat is ook bij mij ingeslagen en dat is ook ingeslepen en dat is een groeiproces. Wanneer dat groeiproces begint, er zullen op de zondagsschool kinderen zijn die daar al duidelijk mee bezig zijn, op hun niveau natuurlijk en met hun liederen en die daarin gedurig stapje bij stapje verder komen, geleid door die zondagsschoolbegeleiding, door hun ouders, noem maar wat op, noem de scholen. Maar er komt denk ik een moment dat je terugkijkend zegt van, ja, waar ben ik nou gekomen? En waar sta ik nou? En hoe ben ik daar nou gekomen? En dat zal bij de een telkens groeiend proces zijn. Dat zal bij een ander met een breuk gaan. Laat ik zeggen, ik heb eens één keer in mijn eerste gemeente iemand in de gemeente gekregen die daar kwam. En 's middags kwam die weer en de week erop weer. Nou, toen was het nog niet de gewoonte dat je welkomcommissies had, maar hij viel ons toch op. En we zochten contact met hem. En nou, die bleek echt radicaal gebroken te hebben, jaren 80, dus jaren 70 daarvoor, met het christelijk geloof. Was via een hele bijzondere gebeurtenis tot het inzicht gekomen van dat kan zo niet. Vroeg zich, waar ga ik heen? Nou, dacht hij, dan ga ik naar de kerk waar ik groot ben gekomen. En dat was de CGK Haarlem. Hij was in Sassenheim grootgekomen, maar hij woonde in Adenhout. En hij verscheen en hij is niet meer weg geweest. Wij gaan dat allemaal niet met de mal na. Wij gaan dat niet met de mal na. Maar dat je, het zij via een insnijding, het zij terugkijken, het zij van, ja, en zo heeft de Heilige Geest dat geleid. En zo ben ik ermee gezegend. Ja, dat onderschrijf ik ten volle.
Maar dat is niet echt een antwoord op de vraag die ik zelf ook wel een klein beetje kan voorstellen. In het kindergebedje wat heel veel kinderen geleerd hebben. Laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Dat kun je horen als van, nou dat moet dan wel gebeuren. En daar moet je dus elke keer weer om vragen. Geef mij een nieuw hart. En ik denk dat jouw vraag is van, moet
ja,
je...
Goed. Ja. Ja, nou dat zijn de kinderliedjes. En dat doe ik absoluut dus niet denigrerend over. Nou, ik ken dus niet de ontstaansgeschiedenis van dat liedje. Dat zeg ik toch denigrerend. Van dat lied. Van dat lied van die kinderen. Liedje, dat klinkt dan meteen zo wegwerpend. Het kan zijn, maar nogmaals, ik stel het vraag aan de wijs, dat die gedachte daarachter zit. Van ja, je hebt het niet en je moet het nog maar krijgen. In dat geval zou ik dominee Niemeyer bijvallen. Die zegt van, je bent als kind opgroeiend in de kring van Gods gemeente een verbondskind. En je hebt Gods beloften gekregen. En je hebt die woorden gekregen, de Heere God wil je vader zijn. En daar ga ik dan nog wel van uit. En vervolgens krijg je de vraag van hoe zal zich dat dan in de harten van dat kindje nestelen. En Niemeyer noemde zelf die woorden verbondszegen en verbondswraak. Anders had ik ze nog op enig moment even willen noemen. Maar ja, nu herhaal ik ze. En dat zijn dingen, daar zul je ook grote aandacht voor hebben. Maar op zijn tijd en op het niveau dat. Okay. Zit ik er zo dichterbij?
Wou jij hier nog op reageren?
Ja, een beetje voorbeelden.
Mijn naam is Jan Wesseling en in mijn eerste gemeente mocht ik al samenspreking ingaan met de christelijk gereformeerde broeders daar ter plaatse. Dat was in Maassluis. Ik heb lang gedacht dat dat de gemeente was waar ook Maarten het Hart een aantal boeken over geschreven heeft, maar dat is volgens mij niet het geval. Maar het was wel mijn eerste onderdompeling in de wat meer bevindelijke manier van geloven. Het heeft mij ook, net als denk ik Pieter Niemeyer, de ogen geopend voor het feit dat er tussen belofte en vervulling nog een heel belangrijk traject te gaan is. En dat het feit van de belofte nog niet impliceert dat ook de vervulling een feit is. Dus sindsdien, ik heb me daar ook wel persoonlijk verrijkt door gevoeld, dat de toe-eigening van het heil met alles wat daar omheen hangt, in vrijgemaakte kringen het risico loopt een onderbelicht thema te zijn. Ik wil een stelling voorleggen aan de beide sprekers van vanavond. En dat is richting dominee Niemeyer. Dat de toe-eigening van het heil in vrijgemaakte kring een onderbelicht traject dreigt te zijn. En in de richting van dominee Kwant dat de toe-eigening van het heil in christelijk gereformeerde kring een te tobberig en overbelicht traject dreigt te zijn. En het gevoel wat ik eigenlijk al jaren heb is dat we elkaar behoorlijk in een houtgreep houden. En ik zou heel graag zien dat we elkaar juist hierin herkennen, corrigeren en omarmen. Een tweede opmerking die ik graag wil maken is, hoe je het ook wendt of keert, ik kom onder mijn gehoor heel veel mensen tegen die snakken naar het houvast van Gods belofte. En die ook troost vinden in, wat de Dordtse leerregels volgens mij heel mooi zeggen, in het feit dat ze van harte geloven en hun verlosser in de hemel lief hebben, ook al weten ze bij zichzelf niet precies hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. Dat stimuleert mij altijd heel erg om toch heel royaal de belofte en de liefde en de genade van God te blijven spreken.
Dank. Wilt u daar op reageren? Want er is duidelijk een uitdaging neergelegd.
Nou, dan zal ik het hebben over te tobberig. Volgens mij niet. Volgens mij kan de christelijk gereformeerde prediking grosso modo niet getypeerd worden als tobberigheid over de toewijding van het heil. Er is wel tobberigheid. Omdat die christelijk gereformeerde breed is in haar flanken, kom je dat wel tegen. Ik heb er net ook iets op een andere manier van genoemd. Ik werd wel geraakt wat dat betreft door de passage van dominee Niemeyer, die de vinger legde bij het feit dat in die kringen in de CGK waar de toewijding van het heil heel diep zit, althans diep wordt uitgesproken,
ook de meeste avondmaalsmijding is. Dat raakte mij wel. En dat stelde mij ook wel van vragen. En die vragen die wil ik hier ook maar heel even neerleggen. Want dat is wel een hele diepe vraag. Kan het de bedoeling zijn als er heel diep over de toewijding van het heil wordt gesproken, door de decennia heen, dat er dan toch zo'n grote avondmaalsmijding is? Wil de Heilige Geest dat? Mankeert er dan wat in onze prediking? Nou, ik hou het maar bij die vraag.
Ja, komt het bij ons te weinig voor? Hebben wij daar niet een beetje een blinde vlek voor? Ik heb eigenlijk al aangegeven, ik denk het wel. U hebt zelf, dacht ik, met uw collega Brink, ook mijn collega trouwens, een boekje geschreven. Hè? Alles in Christus, over de theologie van Watchman Nee. Die versloeg bij ons ook ineens zijn duizenden, om het zomaar te zeggen. En inderdaad was daarvoor typerend. Dat heel dat verdwijnen van het onderscheid tussen belofte en toe-eigening. Hè? Belofte en vervulling van de belofte. Ervaring is ook dat als je met catechisanten de Duitse leerregels leest. Dat ze daar toch allerlei dingen horen en meemaken die voor hen nieuw zijn. En ik moet zelf zeggen, ja, ik vind 1:16 altijd zo schitterend. Hè, nadat gesproken is over de verwerping. Dan daarna dat artikel over. Hè, nu zijn er die dat stellige geloof niet zo sterk bij zichzelf bemerken enzovoort. Hè. Zij moeten niet wanhopen. De middelen vurig blijven gebruiken. Hè, vurig wachtend op de tijd van overvloedige genade enzovoort. Zo ontzettend pastoraal als daar wordt ingestoken in de Duitse leerregels. Ik gebruik dat in mijn pastoraat ook regelmatig. Juist die passage in de Duitse leerregels. En dan merk je inderdaad dat, om zo te zeggen, water voor een dorstige ziel is. Maar dat er inderdaad ook een dorstige ziel achter zit. En we hebben op dat punt niet direct. Maar goed, dat heb ik aangegeven. Daar hebben wij een stukje een blinde vlek. En ik vind het belangrijk van avond als deze en van een gesprek met de christelijke gereformeerden als wij dat hebben. Dat wij als vrijgemaakte kritisch naar onszelf durven te kijken, zoals ik dat ook geprobeerd heb vanavond. Laten we alsjeblieft niet denken dat wij er zijn of dat wij de wijsheid in pacht hebben of weet ik veel wat. Dat is punt 1. Laten wij ons alsjeblieft de spiegel laten voorhouden. En laten we alsjeblieft niet alleen maar met zelfverdediging bezig zijn, maar kritisch naar onszelf kijken. Kritische zelfreflectie is een heel belangrijke eigenschap. Ik weet nog dat wij in de klasses Alkmaar Haarlem een keer een avond moesten organiseren voor Amstdragers in Den Helder. En toen hebben wij professor Maris gevraagd van wilt u ons eens eventjes als vrijgemaakte voor uw spiegel zetten? Nou, dat was een bijzonder boeiende avond, moet ik zeggen. Ook opbouwen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Aan de andere kant heb ik in mijn verhaal willen aangeven waar wij als vrijgemaakte opbotsen tegen een bepaalde idee over de toe-eiging van het heil, waarvan ik hoop dat die niet in de christelijk-gevende kerk leeft. En waarvan het mij deugd zou doen als de christelijk-gevende midden zou uitspreken, nee, dat is het ook inderdaad helemaal niet. Want wij hebben juist onze gesprekken met de gevende gemeente gehad. En juist die uitspraken van de gevende gemeente was voor mij een eye-opener. De leeruitspraken van de gevende gemeente, alles onder de beheersing van de uitverkiezing, die zijn gedaan juist tegenover de christelijk gereformeerden. Dat was de slotsom bij hen van hun gesprekken met de christelijk gereformeerden. En op dat punt, christelijk gereformeerde broeders, staan wij van harte aan uw kant. En daar moet geen twijfel over zijn. Dus die beide kanten wil ik graag in mijn verhaal aangeven.
Ik denk dat dat ook wel duidelijk is geworden. In zo'n avond wil je altijd veel te veel. Dat merkte ik al tegen 8:30. Want we gaan een moment pauze houden. Dat is een kop koffie. En daarna willen we echt toch ook graag aan beide homileten vragen om ons te helpen. Van, nou, hoe doe je dat nou bijvoorbeeld in de praktijk dan? Wordt een leuke uitdaging. Maar jullie gaan daarover samen in gesprek. Maar nu eerst koffie.
Ja, wat mij betreft.
Dus ja.
Deze kan wel weg.
Vind je niet? Gewoon recht naar die hoek toe.
Zit er niet een rem op of zo?
Thank you. Ja, de makelaar. Ja, ja.
De gedachte was dat wij ook elkaar vooral een beetje bevragen.
Ik heb,
Jawel.
Tot half tien.
Goed dan.
Tot half tien.
Ja, dat moet kunnen. Met een hoop, met de 5 minuten uit.
Ja. Maar wij hebben 10 minuten.
U moet ook weer naar huis, hè?
Dat is 10 uur slaap, denk ik.
Ja. Nou, je merkt vanzelf.
Goed. Wij gaan met het tweede deel van de avond beginnen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik de avond zou leiden. Maar dat is natuurlijk een beetje lastig als je ineens als spreker wordt ingeschakeld. Dus ik dank Willem voor de leiding van het eerste deel van de avond. Ach, hij is ook voorzitter van een van de deputaatschappen. Het tweede deel bestaat uit een tweegesprek tussen de twee broeders die de studenten begeleiden in het maken van preken. Dat zijn aan deze kant de dominee van Düsseldorf.
Dorp.
Dorp, ja inderdaad, dorp. Ja. Die in Kampen sinds kort de homileticus is.
2 jaar.
Ja, hè? Ja. Ja, dat is toch kort. Ja. Maar niet veel langer is hier dominee Kater, die in Apeldoorn de homileticus is. De homileticus, dat is een beetje een moeilijke naam, hè? Homileticus. Dus degene die de studenten helpt met het maken van preken. Dat is eigenlijk de bedoeling. De afgesproken is dat zij ja, helpt. Ja, dat is de taak van een leraar, helpen. Ja, zo heb ik dat mezelf altijd opgevat toen ik wiskunde gaf. En dat gaf niet altijd resultaat, maar ik probeerde het toch. Ja. Nee, hè? Zij zijn uitgekomen bij een tekst waar zij allebei hun gedachten over hebben laten gaan. En die tekst die ga ik met u lezen. U hoorde al dat het uit Openbaring 5 is. En het zijn de versen 9 en 10. Bij het lam dat de boekrol opent. Openbaring 5, vers 9. En zij zongen een nieuw lied en ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Nou, wij gaan om te beginnen maar eens aan broeder van Düsseldorp vragen hoe hij denkt, als hij hier een preek over gaat maken, dat in te steken.
Ik heb een microfoon. Ja. Ja, ik zit even te zoeken, meneer Kwant, naar wat de gang van zaken nu is. Hè? Van, u stelt af en toe een vraag.
Nou, nee, dat is heel makkelijk.
Vragen wij elkaar? Wat is,
ja, nee, dat is heel makkelijk. Ik was hier net al en ik heb van dominee Kater begrepen dat jullie samen hebben afgesproken dat u zou beginnen. Dus ik geef u heel eenvoudig het woord, want dat is mijn plicht.
Goed. Nou, misschien is het goed om even iets toe te lichten, zeg maar, waarom we voor deze vorm gekozen hebben. Naar onze inschattingen, dat is in het eerste gedeelte van deze avond ook aan de orde gekomen, is er wellicht toch wel sprake van een verschil in preekcultuur, in stijl, in taal, tussen de verschillende predikingen in de kerken. Maar het is niet zo gemakkelijk, vind ik in elk geval, om daar in algemene termen wat over te zeggen. En je spreekt toch gauw in generalisaties. Wellicht is het ook heel goed om met de verscheidenheid die daar is, collega Kater en mij eens aan de praat te krijgen over hoe zou je met de concrete tekst nou aan het werk gaan, in de zin van hoe geef je daar geestelijke leiding mee aan de gemeente en waar heb je het dan over? En kan het dan waar zijn, wat voor de pauze is gesuggereerd, dat wij elkaar daarin ook kunnen verrijken? Maar dat moet natuurlijk wel ook een beetje spannend blijven. Nou goed, dat nog even voorafgaand. Niet, laat ik dat voorop zetten, niet bedoeld als een trucje, maar vanuit de eerbied voor het woord van de Heer en het verlangen om ook het evangelie van Jezus Christus daarin te verkondigen. Als u mij vraagt, bij het lezen van deze tekst, hè, wat roept dat op en hoe zou je daar in de preekvoorbereiding mee aan het werk gaan? Toen ik de tekst opkreeg, want we hebben hem niet zelf gekozen, hij is ons opgedragen door deputaten. Toen was ik daar heel blij mee. Nee, niet opgedrongen, maar opgedragen. Ja, aangereikt. Ik weet niet precies hoe je het zou moeten zeggen. Het ontroerde mij, deze tekst. Ik vind het een ontroerend mooie tekst als het gaat over de lofzang op het lam. Want het lam, die ken ik als mijn Heer en mijn Heiland. En hoe mooi is het om te zien in deze Bijbel, in het Bijbelgedeelte, dat alles en iedereen verenigd is in de lofzang op het lam dat daar staat en wat hij daarin doet. Die liturgie zoals die beschreven is in Openbaring 5 vind ik feestelijk uitnodigend. Maar dat roept ook vragen op. Verlangen, hoe kan ik meegenomen worden in die lofzang, in die aanbidding van het lam? Waar raakt dit mij, mijn wereld, mijn werkelijkheid? En vooral, dat zal mij bij de preekvoorbereiding en in het proces in de studeerkamer zeg maar bezighouden. Waarom moet ik dit weten? Waarom laat de Heer dit visioen zien aan zijn dienstknecht? Wat heeft dat voor effect gehad op de eerste lezers? En van daaruit ook doordenkend, waar zou dit voor de mensen vandaag, de gemeente die ik ken, mensen die ik ken, waar zou dat raken? Wat is de beweging waar ik ze mee heen moet nemen, zeg maar, om te komen tot de aanbidding van het lam, zoals die in Openbaringen 5 wordt geschetst. Nou, zo is maar even een een voorzetje. Ja.
Ja, nou, ja, weet je, het is een beetje, je moet daar even inkomen, dat zeg ik maar gewoon in alle openheid. Je hebt dan ineens een tekst en nu moet je ineens dingen gaan vertellen die ik natuurlijk wel voorbereid heb. Maar het heeft iets oneigenlijks, laat ik dat maar gewoon eventjes, dan ben ik dat kwijt. Kijk, toen ik voor het eerst deze tekst hoorde en daarna keek, en dan meteen gedachten dus, van hoe ga je daar naar de studenten toe? En natuurlijk zit je daar zelf helemaal in. Een paar dingen. Ik denk niet dat ik alles hoef weer te geven, maar het eerste wat mij natuurlijk opviel is dat u bent waard. En dat trof mij dat staat in tegenstelling tot vers 2 en vers 3. Wie is het waard? En het antwoord is duidelijk, niemand. En daar zit je dan achter je Bijbel. Gelukkig mag je verder lezen. Huil niet, zie de leeuw, vers 5. En zo ben je bezig met u bent waard. Er is er één die het waard is. Dus dat vraagt direct alle aandacht in de tekst. Waarom is hij het waard? Want, ja, en dan heb je even een tegenvaller dat het tekstkritisch apparaat dan net zegt. Toch niet dat er staat, u hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Dat staat in Openbaring 1, kun je zeggen, gelukkig. Maar dit, en dat zijn de volgende vragen. En zo zou ik studenten ook mee willen nemen dus. Wie zeggen dit eigenlijk? Is dit de kerk? Oude Testament, Nieuwe Testament? Dat is de makkelijke gedachte van die 24 ouderlingen. Maar ik denk dat je het niet waar kunt maken. Ik denk dat de vier dieren en de 24 ouderlingen inderdaad behoren tot de regionen van de engelen. En dan heb ik even een gevoel van teleurstelling. Maar dat duurt maar tijdig, dat is maar heel tijdelijk. Want als zij zingen over u hebt, dan gaat het toch over mensen gekocht met uw bloed. Dan kun je weer verder denken en dan komen er allerlei andere gedachten. Maar ja, nu heb ik toch de neiging om een beetje veel te gaan zeggen. Dus ik moet misschien alweer afkappen. Maar dit is wel het centrale. Hij is het waard en dan gaat het over het eenvoudige feit. U hebt ons goden gekocht. En waar ik dan meteen in zit, is eigenlijk in de gedachtegang van, nou, laat ik het boekje van Trim dan noemen, klank en weerklank. Dit klinkt. En dan weerklank. En waarom kan ik dan even die engelen niet uitstaan? En waarom? En dat roept het eigenlijk wakker. En dat brengt je ook bij de tijd waarin wij leven, en dan zal ik gauw mijn mond houden, maar dat als Christus offer dus blijkbaar een soort vooronderstelling wordt, daar hebben we het niet meer over, want dat is bij het, nu zeg ik even iets heel lelijks, het is bij het kerklidmaatschap inbegrepen, automatisch, dus dat hebben we gehad, maar nu gaat het over leven als christenen, dan denk ik, laat dit weer eens klinken, dit heeft een binnenkant die weer klinkt, maar volgens mij gaat dat ook, want het is midden in de tijd van een vervolging gegeven, tot troost van de kerk ook in de 21ste eeuw.
Ik wil ook wel even wat weerklank uit de zaal, want het is een tweegesprek, maar u mag ook best natuurlijk even meedoen. Is er iemand onder u die zegt van, hey, ik hoorde daar iets, daar wil ik even bij aanhaken. Of misschien zelfs afhaken. Dat zal wel heel snel zijn bij het begin. Maar het kan. Ja? Ja. Ja, ik vraag maar, nou ja, ja, maar ja, maar ik, ja.
Wacht even, ik ga even de microfoon bij u brengen. Want nu mag ik lopen.
Ik heb altijd bij het koffiezetapparaat in mijn werkzame leven te horen gekregen. Jij gelooft, waarom ga je vredesnaam naar de kerk? Je bent met de natuur bezig. Wat heeft de natuur met God te maken? Dat is mijn belevingswereld. Niet die van visioenen uit openbaringen en die van mijn collega's al helemaal niet. Dus voor mij is de hamvraag, hoe reikt u de wapenrusting van God aan, als u het dan over deze tekst wil hebben, hoe bereikt u bij de kerkganger die in de kerkzaal zit, dat hij gevoel krijgt als hij naar huis gaat, ik heb nu de wapenrusting van God aangekregen en ik kan er weer tegen als ik bij het koffiezetapparaat op mijn geloof word aangesproken.
Ik was op deze vraag wel een beetje voorbereid, want we hebben elkaar in de pauze even gesproken. En eerlijk gezegd dacht ik van, hij zal enerzijds afhaken, anderzijds aanhaken, maar je haakt alleen af. Want ik noteerde even de opmerking van dominee van Dusseldorp. Hij zei dat een van de vragen die hem bezighielden, waar raakt het mij? Ik denk, daar zal hij vast bij aanhaken. Oh toch, ja. Maar ik weet niet of hij zegt van ja, daar wil ik nu al op ingaan. Of dat hij zegt van ja, er is eigenlijk nog wat meer grondwerk nodig voordat ik op die vraag kan ingaan.
Ik ben wel heel blij met die vraag, want het zou precies voor mij de leidende vraag zijn bij het lezen van dit visioen uit Openbaring 5. Ik vind het prachtig en ik vind het een voorrecht om als prediker met een tekst bezig te gaan, met het woord van God en daar heel veel dingen in te ontdekken. Maar wanneer ik op de kansel sta, dan zie ik daar de mensen voor mij. En wellicht zie ik andere mensen voor mij dan dat u dat ziet. Maar die komen uit de wereld, laat ik maar even zo zeggen. Die hebben daar hun relaties, hun netwerken, hun teleurstellingen, hun frustraties enzovoort. En wat zegt dit visioen uit Openbaringen 5 dan voor hen? Hoe kom ik dat op het spoor? Ik denk zelf in dit geval zeg maar door heel goed na te denken over wat is de functie van Openbaringen 5 en waarom staat het in het boek? Waarom wil de Heer dat wij dit weten? Voor mijzelf zou ik dan tot een soort gedachte komen van ja, de Heer laat ons in de Openbaringen een stukje achterkant van de werkelijkheid zien. Zeg maar. Hoe ziet het er vanuit de hemel uit dat wij hier op aarde meemaken? En dan vind ik het heel erg mooi om in Openbaring 5 op een aantal momenten te zien dat wat op aarde gebeurt verbonden is met wat in de hemel gebeurt en vice versa. Dat is het lam dat daar staat als geslacht. Dat is op aarde gebeurd. De wonden die hem zijn toegebracht. Dat heeft te maken met de onwaardigheid van alles en iedereen, behalve van het lam. Dat heeft te maken met ons leven hier op aarde. Wat ik daar zie, is dat de gebeden van de heiligen als reukwerk bijdragen zeg maar, aan de aanbidding van het lam en aan de sfeer daar in de hemelse troonzaal. Wat ik daar zie, is dat onze heiland bezig gaat met mensen. Een nieuw volk voor God samenstelt. En dat heeft te maken met mensen. En met mensen in deze werkelijkheid. Nou, daar zou ik in mijn preekvoorbereiding en ook in mijn onderwijs aan de studenten, zeg maar, aandacht voor willen vragen.
Ja, mooi, bedankt. En die vraag die laat zich denk ik verstaan. Ik had eerst een beetje ondeugende neiging die ik op voelde komen zeggen, ja, nou, daar preek ik dan wel een keer over uit Efeze 6. Als u het over de wapenrusting wil hebben, want ik geloof niet dat ik bij iedere tekst geroepen ben om dezelfde dingen te benadrukken. Maar daar zit ook een stuk nood bij u achter. Maar waar ik even aan zat te denken is, dat zijn gewoon even hele directe gedachten. Hou ik het vol zonder dit visioen? Ze kunnen me wel vertellen wat ik allemaal moet gaan zeggen en moet gaan doen en mijn wapenrusting. Als dit lied niet geklonken heeft, wat dan? Dan is er gewoon geen toekomst voor mij. Dus ik vind dit geen luchtbespiegelingen en een visioen is voor mij echt Gods openbaring. En dan ben ik in het boek Openbaring. En dit tilt mij er bovenuit op al die momenten dat ik niet meer weet hoe ik verder moet. Dan heb ik misschien ook de slappe handen nog gekregen om mijn wapenrusting verder te gebruiken. Maar dit vind ik een van de mooie momenten in de schrift. Ik zeg het wel heel ongelukkig, maar als dat binnenkomt, dan dat heeft ook iets in zich. Ik zeg het even met woorden uit de oude berijming van Psalm 103 vers 11. Dan worden de engelen toegezongen en zing naar hartelust. Maar dan krijg je ook iets van en gij mijn ziel looft gij hem. Bovenal. En dat vind ik niet theoretisch. Ik zou bijna zeggen, zonder dat red ik het niet. En dan ben ik de Heere ziels dankbaar dat dit geopenbaard is. Zo is er een volk gekocht. Zo is er toekomst. En zo gaat het dwars door alle ellende en misère en noem maar op heen. En fluit dat liedje maar rust voor een collega. Volgens mij helpt dat echt.
Wilt u nog even reageren of niet? Ja, goed. Ja, iemand anders misschien?
Ik zou collega Kater wel willen vragen van wat is het dan dat u zegt in deze tekst wordt mij wat aangereikt waardoor ik het volhoud?
Laat me iets ook breder nemen, maar ik hoop daarop terug te komen. Als ik dus aan de studenten iets, laat me zeggen, zou willen laten zien van wat ik dan zelf in denk te zien en dat tot je komt. Want ik denk dat uiteindelijk, daar zijn we het ongetwijfeld over eens. Je laat het op je afkomen en dat is het eigenlijke werk wat gebeurt.
Met al je Griekse toestanden, noem maar op. Maar dat is het eigenlijk op een gegeven moment. En ik denk bijvoorbeeld aan de bekende driedeling uit de retorica. Dat het gaat om onderwijs geven, dus doseren. Ook in beweging brengen, moveren en delectaren. Dan is dit bijvoorbeeld zo'n moment dat je smaak erin krijgt. Delectaren, delicatessen. Dan vind ik dit ook een van de momenten die horen bij een lofzang. Dit is een zang. Dus ik ga het niet uiteenrafelen in van alles en nog wat. Dat kun je op een bepaalde manier best doen. Maar dit heeft iets van smaak krijgen in wie dit lam is. En de ertoe gedreven worden om hem om mee te gaan zingen met dat koor. En dat gebeurt ook in Openbaring. En dat is wat je al zingend erboven uitgetild wordt. En dat heeft ook met, voor mijn besef, met de zondagse liturgie te maken. Als ik aan Hebreeën 12 denk, dan kom je tot de berg Sion. En dan gaat het over de vergadering van deze menigte die daar is rond de troon. En een zondagse eredienst, gewoon het kerk zijn, heeft voor mij wezenlijk iets te maken met deze lofzang rond de troon. En waarom zou ik naar de kerk gaan? Misschien wel dat ik zelf niet kan zingen, maar dan zingen anderen misschien wel mij wel bovenuit. Met behulp van deze woorden. Want het gaat over het lam. En zoals je het zelf heel mooi zei, dit is niet alleen maar het lam. Dat heeft ook iets te maken met het feit dat het mijn lam is. Gegeven.
Dat is antwoord. Maar misschien heb je wel een vraag aan je collega.
Oh, nog vragen
genoeg. Ja. Nou, stil.
Nee. Dat is niet een flauwe wedervraag, maar daar ben ik natuurlijk uitermate nieuwsgierig naar. Wat is dit? Wat is het dan vooral wat jij zegt, ik denk aan die mensen enzovoort. Maar wat is het dan uit dit gedeelte vooral wat jij je mensen dan zou willen voorhouden? Want dat is natuurlijk zo, dat kennen we. Je ziet de gemeente voor je en je ziet, je weet dat er ook honger is. En ook gebrek aan honger, ook gebrek aan lofzang. Dat is nog een ander aspect, maar goed. Ik ben heel benieuwd hoe je dat over zou brengen.
Dat is op verschillende niveaus aan de orde. Zeg maar als ik nadenk over iemand leest dit Bijbelgedeelte en die zit in de kerk, hè, dan zit daar een spanning in. Hier wordt een hemelse liturgie beschreven en wat heeft dat te maken met de werkelijkheid waarin ik sta, waarin ik leef? Er zitten mensen in de kerk die hongerig zijn naar het woord van God en de wil van God willen horen, maar er zitten er ook die daar zijn omdat ze daar elke zondag zijn of moeten zijn. Hè, dan denk ik ook met name aan onze jongelui. Dus het openbreken van de werkelijkheid van vandaag voor de werkelijkheid van de Heer, dat vind ik een belangrijke taak en een belangrijke uitdaging voor de prediking. Concreet naar deze tekst, heel veel moet natuurlijk exegetisch nog uitgezocht worden. Wat is nou het openen van het boekrol? Wat betekent dat? Goed, exegetisch zijn er natuurlijk verschillende visies op. Ik hou het erop dat het betekent dat de toekomst en de geschiedenis in de handen van onze heiland ligt. Zo gaat de toekomst open. Dus daarin wordt ons inderdaad een perspectief geboden op midden in de misère, maar ook in alle onrecht wat je meemaakt, in alle kleine en grote problematiek. Er is er ook een ander beeld mogelijk. En ik zou heel graag de hoorders daar gevoelig voor willen maken, om ze te brengen tot een hartelijke meeaanbidden van het lam met open ogen. Hè? Open ogen voor de werkelijkheid en het leven waarin zij staan. Alles draait om het lam. Hij is ook de enige. Ik vind dat heel erg mooi, zoals mijn collega dat net ook benadrukt. De enige die waardig is, buiten hem is er geen toekomst. Gaat die geschiedenis niet voor een mens open. En als het mogelijk is om hoorders, de gemeente, mee te krijgen in de hartelijke aanbidding voor dat ene lam die waardig is, met open ogen vanuit mijn werkelijkheid, dan geloof ik ook dat zij daardoor bemoedigd weten zich durven toevertrouwen aan de Heer. En met nieuwe moed en met nieuw lef, met nieuw geloof en hoop wellicht ook hun dagelijkse taken kunnen oppakken.
Nee, mooi, ik denk dat we dat delen met elkaar. Ik denk ook even aan de woorden uit Romeinen 5. Als we behouden zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer door zijn leven. En ik denk dat dit een aspect is wat wel eens vergeten wordt. Laat me zeggen door mijzelf en door anderen. Laat ik het expres dan maar zo formuleren ook. Leven bij de hoge priester in de hemel, leven bij die werkelijkheid die reeds aangebroken is, dat werkelijk moedgevend is. En toch even, ik moest er voor de pauze aan denken, want dit is natuurlijk echt een uitdrukking die hoort bij het volk Israël. Hè? U hebt ons voor God gemaakt koningen en priesters. Dan zit je in Exodus 19. En dan is er ook 1 Petrus 2 vers 9. Dus een van de facetten die ook bij mij boven kwam. Is dit roept ook iets van heimwee op. De oudste broer is nog niet thuis. En die hoort wel rond de troon. Dus nou ja, dat kan ik toch niet laten om er ook nog even bij te komen.
De zaal. Komen de klanken een beetje over? Voor de brons.
Wat mij in de tekst sterk opvalt, dat is dat het een nieuw lied wordt genoemd. En ik denk dat het een nieuw, dat heeft de betekenis, er gebeurt iets wat er voor die tijd niet was. En er is een daad van God die hier plaatsvindt in de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis. En die van ingrijpende betekenis is voor hemel en voor aarde. En ik denk dat er ook een lijn is naar de gemeente om nieuwe schepping te mogen zijn. Om ook dat nieuwe lied hier al mee te mogen neuriën.
Zeg je nou expres neuriën, broeder Jaap, of is dat een... Ja, goed. Nou ja, ik vraag maar even.
Reactie?
Nou, het is veel preken uit Openbaring staat of valt met hoe kijk je naar het geheel van het boek. Hè? Wat is de bedoeling, wat is de impact ervan? In Openbaring zie je natuurlijk ontwikkeling. Hey, dit is zeg maar, de lofzang aan het begin. Maar het ontwikkelt zich door. Hè. Collega Kater heeft het net heel mooi geschetst. Dat aan het eind heel het nieuwe volk van God meedoet. Hè, de heiligen aan de glazen zee. En dat is de tendens en de ontwikkeling die in Openbaring zit. En ik kan mij voorstellen dat het ook voor de prediking belangrijk is. Een doel vind ik een beetje menselijk gezegd. Maar een verlangen zou kunnen zijn dat je nu en hier al de hoorders kunt meenemen, meebewegen tot die aanbidding van het lam. Maar nou, nogmaals, ik ben er erg bang voor dat in cliché-termen of in algemene waarheden of theorieën of nou ja, weet ik wat voor taal zeg maar wordt gecommuniceerd en geen open deur geeft, geen raakvlakken heeft met waar de mensen in hun werkelijkheid tegenaan lopen. Dat... Ja, en in dit Bijbelgedeelte vind ik ook sprake van een hele grote blijdschap en opluchting dat daar het lam staat. Hè. Het is eigenlijk best een explosief moment, vind ik, in het geheel van de Openbaring. Dat alles zwijgt en stil is. Hè. Nou, wat collega Kater net zei, dat vind ik ook een hele mooie verrijking, zeg maar. De onwaardigheid van alles en iedereen in contrast. Hè, daar is het lam. Hij neemt die boekrol, hij opent die. Nou goed, en dan... En vervolgt verder de dynamiek van Openbaring.
Ja, dat is prachtig natuurlijk. Maar dit is heel veel. En het duizelt je bij het lezen van zo'n gedeelte. Maar even nog naar uw opmerking toe. Dat is ook een van de redenen waarom we onze jongens ook nog graag, en mijne trouwens ook, het verschil leren tussen kainos en neos. En dat er toch wel op zijn minst nog een bepaald accentverschil is. En dat overal waar kainos gebruikt wordt, het er toch wel eigenlijk op wijst in de Bijbelse theologie. Ik praat ook mensen naar hoor, die daar wat over gestudeerd hebben, dat juist wijst op het handelen van God dwars door de geschiedenis heen. En dat heeft iets van dat nieuwe wat hij werkt. Daar is onderscheid en dat hoef ik u niet te vertellen, want u hebt lang genoeg in uw Grieks gestudeerd. Ja. Maar ik vind het wel wezenlijk.
Ik grijp wel even in, want wij zitten hier allemaal als zevende Nederlanders. Kainos en neos, ik denk dat dat klanken zijn die niet overal precies overkomen. Dus misschien wil je dat even toelichten.
Het ene nieuwe is het andere nieuwe niet.
Ja, ik had het even over de jongens die ik dat probeerde ook even duidelijk te maken op zo'n moment. En dan verder. En wat ik toegelicht heb, meer is het eigenlijk ook niet. Dat je vanuit de kennis van de taal, en daarom vind ik het ook echt ontzettend belangrijk om in die taal thuis te raken. En dat ben ik maar voor een heel beperkt deel. Maar dat doe je ook met behulp van anderen. Maar dat je dan weet en erop gewezen wordt dat Kainos echt voortdurend wijst op dat wat God in deze wereld werkt. Zie, ik zal nieuwe dingen scheppen, Jesaja al. Maar dat voltrekt zich in deze wereld. En dat is ook het nieuwe lied. Dat zal dus een lofzang zijn op wat God doet in deze wereld. En dat is dus ook nieuw wat niet meer bij het oud vuil terechtkomt. Want dit blijft nieuw.
Nu komt het denk ik dichterbij. Ik begrijp je. Heer of Helema heeft de vraag.
Ja, dat doen we altijd, hè. Ja.
Dat is onze kracht, hè.
Wat zei je?
Nee, ga je gang.
Broeders, dit. Ik heb zelf eerst moeten leren in mijn leven dat we als voorgangers geweldig bezig kunnen zijn door de weeks met het woord van God. En dat die gemeente daar op zondagmorgen komt met verwachting, zonder verwachting, maar dat woord over zich heen krijgt. Nou ging het er vanavond even in dit gesprek over van hoe breng je nou die hemelse lofzang in dat visioen van Johannes. Uit dat laatste Bijbelboek, dat natuurlijk toch al de naam heeft dat het zo moeilijk is en zo onvoorstelbaar is, maar wel verstaanbaar, heeft de vuist gezegd. Hoe krijg je dat nou binnen? En terecht heeft Broeder Kater gewezen op dat lam. Hè? Maar het is het lam dat hier dus die boekrol in ontvangst neemt. En is dat nou niet net het punt, ik wil niet het woord aanknopingspunt gebruiken, want ik weet dat dat een heel gevaarlijk woord is. Maar is dat nou net niet het punt waar je mee in kan zetten? De zinloosheid van de dingen, de eeuwige kringloop van opgaan, blinken en verzinken, de kringloop van zonde, schuld en oordeel. En dat is nou net de kringloop die dat land doorbroken heeft. Dan denk ik dat we daar allemaal wel wat bij voor kunnen stellen bij je. Bij die kringloop en die zinloos.
Maar je zei net van die gemeente die komt daar binnen en die dominee is die hele week bezig geweest. En die gemeente staat bij dat koffiezetapparaat.
Ja.
En hoe gaat. Nee, niet na afloop. Die staat elke dag. Die staat elke dag en die staat misschien tijdens de dienst ook wel weer bij dat koffiezetapparaat. Hoe krijg je hem daar vandaan?
Ik wilde precies hetzelfde zeggen, want ik denk, we gaan weer naar het koffiezetapparaat. Dus ik geef graag bij de broeders de gelegenheid om vanuit dat koffieapparaat, niet vanuit het koffieapparaat, maar bij het koffieapparaat, deze tekst nog eens handen en voeten te geven. Vanuit datgene wat zo mooi uitlegkundig gezegd is.
Ik mag beginnen, begrijp ik, ja. Ja, er zijn in de homiletische theorie verschillende vormen, zeg maar. Het gaat nu even, waar haal ik mijn hoorders op om ze te brengen bij Christus? Ik spreek heel menselijk, laat ik dat heel duidelijk zeggen. Want ik ben het niet die mensen bij Christus brengt, het is Gods geest. Maar ik heb er wel een verantwoordelijkheid in om dat zo goed mogelijk te bedienen. Ik kan mij voorstellen dat het contrast tussen zo'n hemelse liturgie en het koffiezetapparaat gevoel, zeg maar, dat ik daarmee zou kunnen inzetten. Wat moet je nou, en dan zou ik niet het koffiezetapparaat, maar wellicht een ander voorbeeld kiezen. Wat moet je dan met een visioen als dit? Dat zou een insteek kunnen zijn. Als je het inhoudelijker pakt, collega Velema was dat geloof ik, die daar net het woord voerde, dan kun je ook voorstellen dat je aanknoopt bij het gevoel van en zinloosheid van, wat doen wij hier allemaal met elkaar? Wat voor toekomst heeft, wat voor waarde heeft dat? Waarin het woord van de Heer een nieuw perspectief opent. Nou, zo zijn er denk ik wel verschillende mogelijkheden om in te zetten. waar ik ook wel naar ben, misschien mag ik daar een wat ondeugende vraag ook van maken. Van, voor de pauze ging het ook even over aandacht voor geloof, voor aanvaarding, voor de weg die de Heer daarin gaat. Op wat voor manier zou zo'n perspectief, zeg maar, op geloof en verkondiging in een preek over deze tekst een plek krijgen? Daar ben ik oprecht benieuwd naar.
Ja, dank voor je vraag ook. En natuurlijk is dat ook een van de vragen waar je, denk ik, ook in je preekvoorbereiding mee bezig bent en gaandeweg de preek ook. Laat ik het zo formuleren. Wat hier staat, als je dat... op dit moment ben je volgens mij als prediker ook een beetje voorzanger. Je vertolkt wat er staat. En dat doe je omringd door het gebed van dat de geest dat laat weer klinken. Tegelijkertijd heb je dat niet in je macht. Gelukkig hebben we dat niet in onze macht. Maar je spoort een gemeente daartoe aan. Soms kan een gemeente daar ook moe van worden. Dus misschien hoop je ook, en misschien, ik kan me, laat ik het zo zeggen, want daar zoek ik een beetje naar. Ik kan me keren voorstellen dat ik hoop dat ik zo kan zingen dat het duidelijk wordt waar het om gaat. En dat mensen die niet zingen op het lam, want daar heb ik het nu even over. En op het lam kun je ook zingen als het leven pijn doet. Juist misschien dan wel. Dus ik bedoel niet het vlotte, makkelijke, maar juist dat heel doorleefde. En dan denk ik niet dat ik altijd expliciet nog erbij hoef te zeggen van als u dit nu niet kent. Er zijn ook keren dat ik het dus heel nadrukkelijk wel doe, want ik vind het heel aangrijpend. Je leeft onder de belofte van deze toekomst. En je zult toch maar niet hier op aarde in die gemeente echt leren zingen. Dan is openbaring 6 er ook. En ik zeg niet dat ik dat bij deze zang per se doe, maar wel op bepaalde momenten dat juist in de christelijke gemeente, juist voor de verbondskinderen, het vreselijk zal zijn, omdat dat is geen lied, maar dat is iets van de wanhoop. Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Die tonen zullen dus op een bepaalde manier ook weer klinken. Maar het hangt ook een beetje van de setting af. En misschien ook, ja, ben je een losse keer ergens of kun je een gemeente daarin onderwijzen. Maar ik denk wel dat je, dat is denk ik ook vanuit onze... Nee, dat zo ga ik het niet formuleren. Ik wou iets aan... Dat doet er niet door. Ik denk ook dat het Bijbels is, zoals broeder Niemeyer verwoordde, dat als het vanzelfsprekend zou zijn dat dit bij de er zit ook iets in van dat uitlokken. Er is tenslotte ook gebeden bij het uur van onze doop. Geef dat onze kinderen ook zonder verschrikken voor uw rechterstoel mogen. Je leeft onder deze belofte. Laat ik dat dus benadrukken. Maar dan hoop je dat die weerklank er ook komt. En volgens mij is een van de manieren is de heerlijkheid van het lam. Voor zover mensen vermogen dat kunnen. Dat gezang, och dat ik 1000 tongen hadden. Nou ja, ergens. Spurgeon zei, ik heb soms het gevoel dat mijn tong aan mijn gehemelte vastzit. Dat heb ik ook. Ja.
Wil je daar nog op reageren op dit moment of niet?
Nee.
Ik wil eigenlijk wel aan de zaal vragen, als jullie dit nou zo horen en terug horen en over en weer horen. Is er dan iemand onder jullie die zegt van, nou, die Christus gereformeerde heeft toch een andere ingang en doorgang dan die vrijgemaakte? En omgekeerd.
En uitgang.
Ja. Of zeggen jullie van, nou, dat spoort toch redelijk met elkaar? Ja?
Gaandeweg gingen ze sporen. Naar mijn gevoel begon van Düsseldorf. Zijn eerste hoofdvraag was, hoe maak ik deze tekst en mijn preek over deze tekst eigentijds? En Kater begon te praten en begon ogenblikkelijk te exegetiseren. Enzovoort, hè. Die analyse straks, woord voor woord, exegese. Daar was Van Düsseldorp nog helemaal niet aan toe.
Nee, klopt.
Want die zou eerst denken, goeie, wat heb ik voor mensen voor? Het moet het niet met dit versje. Ik moest ze eigenlijk helpen zingen. En Kater begon met te zeggen, ja, maar hier wordt al gezongen. Maar wat zingen ze eigenlijk? Maar gaandeweg door de vraagstelling over en weer, heb ik het gevoel dat ze dichter bij elkaar kwamen.
En in het begin dan, dan voelde je je meer bij thuis?
Ja, hoi. Dat doet eigenlijk voor dit gesprek natuurlijk niet zoveel ter zake. Maar ik zat helemaal aan de kant van Kater.
Dank u wel.
Je moet toch eerst exegetiseren. Je moet toch weten wat er staat.
We gaan naar de Tua.
Wim Hanekamp uit Dronten. Ik kan er nog niet een goede antwoord op geven. Ik zou u willen vragen. Stel, u gaat zondag voor in de kerk. En u gaat hierover preken. En in de kerk waar u voor gaat is het ook de gewoonte dat er een kindermoment is. Nu is de juffrouw die dat normaal gesproken doet is ziek, hebt u gehoord. En u bent gevraagd om over dit gedeelte en iets te vertellen dat het voor de kinderen van basisgroep leeftijd 7-8 begrijpelijk is. Hoe zou u dit willen verwoorden?
Nou broeders, u komt van de preekstoel af, u gaat op de trappen van het liturgisch centrum zitten, u roept de kinderen om u heen en daar gaat u.
Ja, ik heb dat in Huizen ook een keer gedaan. Ja, mooi, ja, mooi ja. Nee, dat is heel mooi. Punt 1, even in het algemeen hè. Waar ik altijd heel erg bang voor ben bij dat soort momenten is dat we een beetje seniel gaan doen. Ik zeg het maar gewoon een beetje plat. Infantiel. Of infantiel, ja dat misschien. Maar een beetje van dat, nee. Maar dat is een van de neigingen en daar kan ik het helemaal niet uitstaan als volwassenen ook nog een beetje slap gaan zitten grinniken. Want die dominee doet ineens zo lollig. Dat is voor mij, is dat helemaal staat dat haaks op wat een eredienst enzovoort is. Dus ik heb geen enkele zin om flauw te gaan doen. Ook met die kinderen niet. Maar dat je dus bij deze vraag komt van een lied zingen. Waarom zou je niet bij die kinderen eens gewoon gaan vragen, wat vinden jullie nou het mooiste lied? En als je van je moeder houdt, heb je ooit een keer van moederdag een liedje geleerd? Ja, nou misschien kun je daar eens over hebben. Het gaat er mij gewoon om dat je op een hele eenvoudige manier kunt laten zien iemand met wie je, dat je zegt, dat is haar of dat is hij, daar zing je over. Nou, als je dat even mee kunt geven op zo'n moment, die engelen zijn vol van wie God is. En als je vol bent van een of andere gebeurtenis, dan zing je erover. Dan zeg je het niet meer, maar dan zing je. Nou, dat zou mijn kindermoment zijn.
Heeft onze broeder van Düsseldorp een kindermoment?
Nou, ik heb even een uur langer de tijd gehad om erover na te denken. Ik deel wel ook de algemene opmerking die collega Kater maakte over kindermomenten en de invulling daarvan. Wat ik daarin belangrijk vind is dat het kwaliteit heeft, maar als het enigszins kan dat zo'n kindermoment ook een bijdrage in de liturgie en in de dienst is. Niet alleen maar een simpele uitleg van bepaalde dingen. Dus daar zou ik heel erg naar zoeken. Hoe kan ik dan kinderen met hun eigenheid, en dat zit meestal niet in het luisteren, maar in het doen of in iets in bewegingen, zeg maar. Hoe zou ik dat kunnen inrichten? Maar goed, daar heb ik nu niet even een oplossing voor. Bij dit gedeelte zou ik mij kunnen voorstellen dat ik op dat punt van de waardigheid, hè, wie mag nou bijvoorbeeld de scepter van Willem-Alexander aanpakken. Ik noem maar een dwarsstraat. En niemand eigenlijk, behalve hij zelf. Nou, dat je op zo'n manier wellicht iets kunt oproepen van, het is alleen onze heiland die de sleutels voor de toekomst en voor het leven heeft. Nou, dit is allemaal veel te abstract en zo voor kinderen, maar nou goed, in die richting zou ik wellicht een ingang zoeken. Maar ik kan me ook heel erg goed vinden in de benadering van collega Katen daarin.
Dat was niet meer dan gewoon een eerste dag.
Ja.
En of het anders staat, dat merk je vanzelf, want je doet het toch vragenderwijs met die kinderen. En als ze gaan zwijgen, dan weet je een niveautje lager. Maar zonder verkleutering, dat is duidelijk.
Ja, ik ben wel benieuwd ook. Soms heb ik de indruk dat binnen de vrijgemaakte kerken, en dan ga ik toch een generalisatie uitspreken, zeg maar, de secularisatie wellicht nog harder toeslaat dan in christelijk gereformeerde kringen. En heeft dat niet een wisselwerking tot de taal die je kiest? De preekstijl, de preekcultuur. Hè, dus de samenstelling van de gemeente, de spiritualiteit van de mensen ten opzichte van hoe de verkondiging ingericht is. En waar je op insteekt. Het is ook een vraag aan de zaal. En
ja, dat snap ik. Ja.
Mag ik dat nog even aanvullen?
Aanvullen, ja.
Nou, dat is een aanvulling op wat ik net zei. Dat ik ook de indruk had dat collega Düsseldorp voor zijn gevoelens andere gemeente voor ja, ja. gaat zitten
ja.
dan collega Kater.
Ja.
Die van Kater, nee, laat ik zeggen, collega Kater gaat ervan uit dat de mensen die voor hem zitten, met hun Bijbel voor zich zitten, weten hoe ze in de kerk zitten, en dat ze dus nu wat over die tekst uit de Bijbel willen horen. Maar collega van Düsseldorp gaat ervan uit dat ze nog bij het koffieapparaat staan. En dat ze met een door de weeks hart, uitdrukking van C.J. de Ruiter, met een tamelijk door de weeks vastzittend hart in die kerk gekomen zijn. En daar nog uitgewassen.
Meegesleurd moeten worden, ja, ja. Nou, wie had er zou wel eens reageren? Ja?
Ja, ik vraag mij dat ten zeerste af. Hè. Dus is van, dus ik, toevallig hier in Veenendaal is er een evangelisatiepostje in een kansarme wijk. En een van de dingen die mij daar opvalt, hè, dus daar zitten 's morgens en 's middags zitten daar 20 mensen bij elkaar. En dat is een initiatief van de CGK hier ter plaatse en van de Vredeskerk Hoeksteen, twee bondsgemeentes om het zo te zeggen, als u ze wilt duiden. Een van de dingen die mij daar opvalt is dat vanuit het evangelisatiewerk wat er gebeurt, en dan gaat het even niet om een gewone kerkdienst, maar het zijn kerkdiensten tussen aanhalingstekens om het maar zo te zeggen, is dat die inleiders, om het maar zo te zeggen, niet beginnen met allerlei vragen waar mensen mee zitten. Die hebben ze. Zeg maar, men begint gewoon met uitleggen van wat er in de Bijbel staat, vanuit de diepe overtuiging dat ze daar moeten zijn en daar moeten beginnen, omdat de Heilige Geest door dat woord en de uitleg van dat woord werkt. En uiteraard moet daar dan ook een toepassing komen. Hè, dus, maar die volgt daar dan op. Dan wel, soms blijft die ook gewoon impliciet. En ik denk dat daar ook als het gaat over de dingen die we vanavond besproken hebben. Misschien wil ik te veel zien, zeg maar dat daar toch ook een verschil zit in, nou ja, ik zou bijna zeggen geloof. Hè. Dus ze zeggen van, geloven we ook echt dat dus zeg maar door de uitleg en de verkondiging van het woord en niet al onze vragen en gedachtes dus, en dergelijke, dat daardoor mensen tot geloof komen. En dat vind ik een van de opvallende, ik wil niet zeggen dat daar dus dat bij wijze van spreken Düsseldorp geen geloof heeft, begrijp me goed. Zeg maar, het uitgangspunt vind ik wel een heel tekenend verschil. Ik vind het eerlijk gezegd ook een heel verdrietig verschil, ondanks het feit dat je op een gegeven moment dan ook bij elkaar komt. Maar volgens mij is dat zo ontzettend belangrijk in deze tijd. Dat het woord het moet doen. En dus ook de uitleg en de verkondiging van het woord met bevel van geloof en bekering. Dat centraal moet staan. Dat we daar echt voor moeten gaan staan. Als gemeenteleden. Maar zeker ook als predikanten. Mensen uittillen boven hun vragen en gedachtes. En in allerlei interessante vragen die ze hebben. En terugbrengen naar het woord. Ik geloof ook echt, ik zie dat ook om me heen, ook in zo'n zendingspostje, dat mensen dan ook echt op wonderlijke manier bij de Heren uitkomen. Belijdenis gaan doen en gedoopt worden.
Waarbij overbodig wellicht niet het misverstand zou moeten ontstaan dat de insteek van Düsseldorp zou betekenen dat dat niet zou gebeuren. Want ik meende even iets. Ja, dat is nou de vraag. Dat is nou de vraag. Of je dus via die insteek, dat aanhaken bij, verkeerd begint. Of dat je juist zo kunt doorsteken naar die uitleg waar Kater mee begint. Maar laat ik ze daar het woord nog over geven.
Misschien ook wel dit. Tuurlijk, je hebt ook zelf een bepaald karakter. En laat ik maar zeggen, alle toespraken over ben je ziek, zwak en misselijk en dan heb ik wat te vertellen. Dan denk ik van dit is het evangelie niet waard. Dus ik wil niet altijd inzetten bij de problemen. Maar wel hoop ik dat dwars door de woorden heen. Want u zei dat zo mooi. Van ik ga ervan uit dat mensen als het ware al klaar zitten met hun Bijbel. Van dominee, ben ik er al? Ben ik er al? Nou, dat heb ik niet. Waarom niet? Omdat ik helaas ook mijn eigen hart bij mij draag. Maar ik zeg helaas tegelijkertijd. Dank ik de Heer ervoor dat ik... Hij had betere engelen kunnen gebruiken, maar hij gebruikt er mensen voor. En dat is ook zijn wijsheid geweest, want ik spreek nu ook als iemand die weliswaar... bij een koffiezetapparaat op de tuur, ja, maar dat is een ander als dat andere koffiezetapparaat. Maar dat koffiezetapparaat, dat zit, om zo maar te zeggen, ook in mijn hart. Want ik lees ook alles en ik hoor en volgens mij leef ik. En dat betekent dat ik ook echte dingen bij mij binnen krijg. En ik lees dan ook breed. Wij spreken Groen Amsterdammer, NRC. Ik wil het allemaal, want ik leef in deze tijd. Dus het moet niet de indruk wekken van wereldvreemd of wat dan ook. Maar ik geloof wel, en daar hebt u terecht een punt. Als dat niet meer waar is, dan bij wijze van spreken, dan geef ik het op. Dat het God behaagt om door de prediking heen mensen in de 21ste eeuw aan te spreken. En dwars door allerlei woorden heen waarvan die zegt, jongen, kun je beter niet dat achterwege laten. Maar ook dwars door woorden heen die je dan spreekt. Dat is mijn stellige overtuiging waarmee ik, laat me zeggen, en waar ik ook, hoop ik, over kan dragen in het onderwijs. Als we dat kwijtraken, dat besef, dan kan een kerkdienst onder onsje worden en ons feestje worden en weet ik het allemaal. Maar dan, ja, ik zou bijna zeggen, dan hebben we een of andere moraal leer over club, over weet ik het wat. Maar dan hoeft het voor mij niet meer.
Dank. Ik wil ook Van Dusselop nog gelegenheid geven om te reageren, want het was ook een beetje, denk ik, met name naar hem gericht.
Ja, dat gevoel had ik ook wel een beetje.
Jij? Dat geeft toch niks?
Ja, ik vind het een belangrijke vraag en ik deel de overtuiging van harte dat wanneer het woord zelf niet tot spreken komt, dat er dan geen verkondiging plaatsvindt, dat er geen geloof wordt opgeroepen. Het is het levende woord van de Heer gedragen door zijn geest. En dat betekent dat er in de prediking, wat dat betreft, royaal aandacht moet zijn om dat woord uit te laten spreken. En daar zit altijd een risico in van elke prediker, hè, dat wij het woord in de reden vallen of dat wij het inpassen in onze eigen kaders enzovoort enzovoort. Tegelijkertijd denk ik dat er verschillende strategieën zijn, om het zo maar te zeggen, om het evangelie uit een bijbelgedeelte tot spreken te brengen en tot spreken te laten komen. En één daarvan is wat bijvoorbeeld Paulus ook doet, hè, op de Areopagus, is aanhaken bij waar zitten mijn hoorders nu. Met het diepe verlangen om Christus te preken. Er is natuurlijk in de homiletiek ontzettend veel over gediscussieerd. Wat is applicatie, toepassing en hoe zoek je dat? Wat is de homiletische verwerking van een bijbeltekst? Alleen uitleggen. Er is nog nooit een prediker geweest die alleen maar bijbeltekst heeft uitgelegd. Er zit altijd ook de roeping in, vind ik, van de prediker om het evangelie te brengen als een woord gesproken op de tijd waarin het op dat moment gebeurt. En of je dat dan aan het eind van de preek doet, hè, dan trek je de lijntjes nog even door. Of het is van meet af aan aanspraak van God voor de hoorders hier en vandaag. En dat heb ik van professor Trimp heel erg geleerd. Hè. Preken in de modus van de aanspraak. Dat vind ik zelf heel wezenlijk voor het karakter van de verkondiging. Maar ik weet niet of ik dan heel erg ver bij u vandaan kom. Misschien wel, maar laten we anderen daar wel wat over zeggen.
In ieder geval is het ingekleurd. Goed. Ik heb altijd geleerd dat mensen na 10 uur niet meer goed kunnen denken. Voor mij geldt dat in ieder geval. Dus ik wil de beide inleiders nog de gelegenheid geven, als ze daar behoefte hebben, een slotopmerking te maken. Naar elkaar, of voor zichzelf, of voor de zaal. Nee? Goed zo. Kees.
Nou ja, heel kort. Ik ben gewoon wel benieuwd. Hè. Ik ken collega Kato niet zo heel erg lang. Maar de keer dat ik hem ken, merk ik gewoon een hele hartelijke verbondenheid in liefde voor Christus. In eerbied voor het woord van de Heer. En dat vind ik heel erg waardevol, heel kostbaar ook. Ik vermoed dat er best een verschil is in hoe de studenten opgeleid worden. Qua preekstijl, qua preektaal enzovoort enzovoort. Maar de verbondenheid en de eerbied voor het woord van de Heer verbindt ons. En daarin zou ik heel erg graag, merk ik dat het ook verrijkend is. En wij gaan niet dezelfde preek maken, we gaan niet dezelfde preek houden, maar we zullen van onze gedachten zeker dingen meenemen in onze verwerking en voorbereiding. Ik in elk geval wel.
Ja, nee, dat is zonder meer. Ieder gesprek, dat is altijd. Je maakt een preek ook nooit alleen.
Broeders, dank. En de leiding gaat weer naar de voorzitter.
Dank. Ik ga het heel kort afronden. Ik ga de sprekers, de inleiders van deze avond hartelijk bedanken. En het leuke is, ik mag jullie wat geven. Ik kreeg allerlei aanmeldingen. En een van de aanmelders correspondeerde met haar broer over de avond waar ze heen ging. En dat is Dingeman van Wijnen. En ja, dat is van die uitgever Wever van Wijnen. En die zei van, die mailde mij van, Weet je, in de week dat dat eerste gesprek plaatsvindt, komt het boek van Tim Keller in een Nederlandse vertaling uit over preken. En hij zegt, als je vertelt dat ik dat boek uitgeef, dan mag jij het aan de sprekers geven. Dus ik doe dat vanavond. Ik ga gelijk een geheimtje verklappen. Ik vraag het straks weer terug, want ik ga volgende week in Noordloos dit grapje nog een keer doen. Kunnen het ook zo doen. Jullie nemen het volgende week naar Noordloos weer mee. En dan krijg ik het vooraf en dan kun je het vast lezen. Nee, je wilt het vast lezen.
Erg voorwaardelijk.
Nee, je krijgt het echt, maar... Soms krijg je het. Goed. Dank voor uw aanwezigheid. Dank voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp. Ook bij het gesprek erover. Het was bij tijden lekker pittig. Dat was ook de bedoeling. Maar door de pittigheid merk je ook dat dit een belangrijk onderwerp is. Wat mij opvalt in alle gesprekken, ook bedoel, vanaf 2007 voer ik een aantal van dit soort gesprekken regelmatig met het deputaatschap van de GKV voor de eenheid. De ervaring die wij daar hebben, wilden we graag met u delen. En ik hoop dat één avond is daar misschien veel te kort voor. Maar de ervaring die wij daarmee hebben is dat hoe vaker je met elkaar praat, inhoudelijk, hoe beter je elkaar leert verstaan. Hoe makkelijker je karikaturen los kunt laten. Ze worden bijgesteld. Je beeld wordt bijgesteld. En je leert elkaar verstaan. En het aardige is dat wij als vrijgemaakte en christelijke deputaten dat gesprek ook vaak voeren met hersteld hervormde broeders erbij. Dan wordt het spectrum nog veel breder. En de vrucht ervan wordt ook nog veel breder. Dus ik bedoel... mijn vrouw zei van, maar waarom doen jullie dat nou met vrijgemaakten alleen? Want je praat toch met veel meer kerken? Ik zei, ja, oké, maar goed, je moet ergens beginnen. En de zaal zou het ook alle mensen wellicht niet kunnen bevatten. Maar dan hadden we daar kunnen gaan zitten. Maar. Dank dat u hier was. We zijn begonnen met een gebed. Ik wil ook graag afsluiten met een gebed. Heere trouwe God, wij danken u dat het u behaagt om... de liefde die u hebt in uw hart en die zichtbaar is geworden in de zending van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het Lam dat voor ons geslacht is. En die u door de verkondiging van het woord en door de Heilige Geest bij ons en in ons hart schenkt, brengt, uitstort, vervult, bevestigt. Dat u dat wat van uw kant komt... dat u dat bij ons laat komen door de verkondiging van het woord. En daarover zouden we nog heel lang met elkaar kunnen praten... over hoe we dat verstaan en hoe we dat willen en hoe we dat beleven. We hebben er vanavond met elkaar over gesproken. En we bidden dat u ons helpt om elkaar te leren verstaan... ook in de manier en in de tradities waarin we opgegroeid zijn. Vaak... zijn dat tradities die los stonden van elkaar. En daardoor kregen we allerlei beelden over elkaar. Help ons om los te komen van al die beelden van ons. Help ons om elkaar op te zoeken en met elkaar te spreken. Help ons vooral om u te zoeken, telkens weer. En met u te leven in het vertrouwen op uw grote liefde die u geopenbaard hebt in Jezus Christus. We danken u voor deze avond. We danken u voor broeders die ons konden helpen bij dat gesprek. We danken u voor gezondheid. We bidden dat u bij ons wilt zijn als we naar huis gaan. Breng ons veilig thuis op de plek waar we wonen. Zegen ons met rust en slaap in de nacht die komt. opdat we morgen die dingen weer kunnen doen die we van plan zijn, die we willen gaan doen, die van ons verwacht worden. Help ons daarbij. Vergeef al onze zonden. Wij danken u dat wij leven mogen van het wonder van dat lam dat geslacht is voor onze zonden. Wil ook de zonde van deze avond vergeven. Reinig ons door uw geest en laat ons leven voor uw aangezicht, nu en steeds. Door hem, uw Zoon, onze Heer, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Bij de balie vindt u nog een glaasje drinken, als u dat zou willen. De koster zei, als ze maar niet tot 11 uur blijven.